En dan gaan we nu over dus naar de gemeenteraad. Het eerste agendapunt, dat is de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering van 30 juni. Er werden geen opmerkingen gemaakt, dus we kunnen hiermee ook die notulen goedkeuren. En dan het tweede punt, dat ik daar straks al had aangekondigd. Voor dat tweede punt geven we nu graag het woord aan Jules de Winter van VVSG. Hij gaat ons vertellen over de SDG's. En nadien komen er nog wat aanvullingen door Michel en Kobe, als ik me niet vergis, omtrent de toepassing hier in Vorslaren zelf. Jules, graag aan u het woord.
Goedenavond iedereen, beste raadsleden. Hartelijk dank om mij uit te nodigen op jullie gemeenteraad. Het is altijd fijn dat er toch interesse wordt getoond, ook vanuit de politiek, voor de SDG's. En ik heb begrepen van de burgemeester dat er in Vorselaar toch wel van alles gebeurt, dat er heel ambitieus en enthousiast met die SDG's aan de slag wordt gegaan bij jullie. Dus dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Ja, ik ben dus Jules de Winter. Ik werk bij Team Internationaal van de VVSG. Ja, enerzijds ondersteunen wij lokale besturen met alles wat zij doen rond internationale samenwerking, mondiaal beleid enzovoort. Anderzijds zijn wij heel intensief bezig met dus de ondersteuning van lokale besturen bij de lokale vertaling van de SDG's. Ik ga het daar dus ook het komende half uurtje ongeveer over hebben. Dus wat zijn die SDG's? Waarom zijn die nu zo belangrijk? Ik kan al zeggen dat ze heel belangrijk zijn en zeker in de huidige context zijn ze eigenlijk belangrijker dan ooit. Waarom zijn lokale besturen nu zo belangrijk om die SDG's te realiseren? En ook andersom, wat is de meerwaarde van die SDG's voor lokale besturen? Ik ga dan eindigen met een aantal voorbeelden van hoe lokale besturen aan de SDG's werken en ook een aantal succesfactoren meegeven. Als er vragen zijn, dan is het misschien best dat ze in de chat gesteld worden, zou ik denken. En dan kan ik die misschien achteraf beantwoorden. Ik denk dat dat misschien het handigste is. Hè. Dus ja, het gaat eigenlijk over de resolutie Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Het is dus in die resolutie dat de Agenda 2030 en die 17 SDG's vervat zitten. Die 17 doelstellingen zouden dus gerealiseerd moeten worden tegen 2030. Die resolutie is ook ondertekend door alle 193 leden van de Verenigde Naties, dus ook door België. De resolutie is niet bindend, dus dat is niet verplicht, maar het is wel een heel gezaghebbend document, in die zin dat al de ondertekenaars van die resolutie elke 2 jaar in New York bij de Verenigde Naties wel moeten gaan rapporteren over de vooruitgang dat ze hebben geboekt. En ze willen daar natuurlijk wel mee iets kunnen uitpakken en daar niet mee een broek op de enkel staan natuurlijk. Dus de Agenda 2030 is een actieplan voor mens, planeet en welvaart. De bedoeling is een transformatie in te zetten, te versnellen ook, naar een duurzame en verkrachtige toekomst. De Agenda 2030 omvat dus de 17 SDG's, maar heeft ook een aantal kernwaarden die daar ook heel belangrijk zijn en zeker niet vergeten mogen worden. De eerste en misschien ook wel de belangrijkste is Leave No One Behind, dus we mogen niemand achterlaten. Dat wil eigenlijk zeggen dat we de meest kwetsbare groepen in onze samenleving absoluut moeten bereiken. Het is een universele agenda. Er wordt dus actie gevraagd van alle landen ter wereld, maar ook van alle actoren in die landen. Hè. Dus van alle overheden op verschillende niveaus, ook lokale overheden, maar ook van het middenveld, van de privésector, bedrijven, ook van kennisinstellingen, scholen, universiteiten enzovoort, en dus ook van burgers. Dus universele agenda. De SDG's... het is een agenda op lange termijn, dus legislatuuroverschrijdend, zeg maar. Het zet politici ook wel aan om dat korte termijn denken, waarin zij soms een beetje gevangen zitten, omwille van electorale redenen vaak, om dat dus wat te gaan overschrijden en dus op iets langere termijn te denken. De agenda is één en ondeelbaar. Dat wil eigenlijk zeggen dat dus die 17 SDG's onderling met elkaar verbonden zijn. Dat wil zeggen dat als je bijvoorbeeld met je gemeente actie onderneemt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, dat is dus klimaatactie, SDG 13, je ziet hem daar staan, dan heeft dat ook een positieve invloed op ja, luchtvervuiling en dus ook op gezondheid. Gezondheid is dan SDG3. Het is dus de bedoeling dat je acties gaat doortrekken naar je verschillende beleidsdomeinen en dus naar verschillende SDG's. Dat betekent eigenlijk ook dat je dus wel consequent moet zijn. Je kunt bijvoorbeeld wel een klimaatactieplan uitrollen of een lokaal gezondheidsplan uitrollen. Maar als je dan tegelijkertijd bijvoorbeeld de pensioenfondsen van je gemeente gaat beleggen bij een bank die investeert in fossiele bedrijven of in de tabaksindustrie, ja, dan zie je natuurlijk ook wel dat dat niet zo heel consequent is en dat ja, dat een beetje tegenstrijdig is. Dus werken aan die SDG's vereist een integrale aanpak, een holistische aanpak, vanuit dus die brede duurzaamheidsvisie. Er is dus samenwerking nodig tussen mensen vanuit verschillende beleidsdomeinen, met verschillende expertise. Voorbeeldje, als je rond wonen werkt, ja, dan heb je ook mensen nodig die daar mee kunnen denken vanuit een insteek van armoede, ruimtelijke ordening, klimaat enzovoort. Dus samenwerking is ook heel belangrijk. Dat zijn eigenlijk de 6 kernwaarden van de Agenda 2030. Dus het zijn eigenlijk 17 doelstellingen. 169 subdoelstellingen, wat dat toch best veel is. Daarom worden die 17 doelstellingen eigenlijk opgedeeld, geherstructureerd in 5 pijlers. De 5 P's wordt wel eens gezegd. Dus dat zijn eigenlijk de 5 pijlers van duurzame ontwikkeling om die SDG's wat meer ja, behapbaar, werkbaar te maken. Dus elk van die doelstellingen valt dan onder één van die 5 pijlers. Je hebt dan de klassieke pijlers van duurzame ontwikkeling, zijn de People, Planet, Prosperity. Prosperity was vroeger Profit, en ze hebben daar dan Prosperity van gemaakt, omdat dat toch wat breder gaat. Je ziet ook duurzame energie, ongelijkheid, bestrijden, eerlijk werk en zo valt ook onder Prosperity. Dat gaat breder dan Profit, zoals het vroeger genoemd werd. Profit doet toch nog een beetje denken aan ongebreideld winstbejag, winst in de pockets van een klein aantal rijketiste aandeelhouders. Dus Prosperity, veel beter. Dus dat zijn eigenlijk de 3 klassieke pijlers van duurzame ontwikkeling. En dan heb je eigenlijk Partnership en Peace. Dat zijn de 2 andere pijlers die dat er eigenlijk transversaal opstaan, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk voorwaarden om te kunnen werken aan die 3 andere pijlers. Het spreekt natuurlijk een beetje voor zich dat je in gefaalde staten, zoals bijvoorbeeld Syrië, Somalië, waar dat er geen sprake is van SDG16, vrede, veiligheid, sterke publieke diensten, als dat er niet is, is het natuurlijk ook moeilijk om te gaan werken aan kwaliteitsonderwijs of noem maar op. Hè. Dus dat is ergens ook wel logisch. Die 5 pijlers haken ook in elkaar, zoals je kan zien, wat dat ook weer die onderlinge verbondenheid weergeeft. Ik vertel dit ook omdat dat er heel wat gemeenten zijn dat dus met die 5 pijlers werken en niet zozeer, of pas in de tweede plaats, met de 17 SDG's. Dus die 5 pijlers van duurzame ontwikkeling zijn ook wel belangrijk. Ik heb nu niet genoeg tijd om al die SDG's te gaan overlopen, maar ik wil nog wel zeggen dat er achter een aantal van die doelstellingen dat die toch wel degelijk relevant zijn, ook hier bij ons, hoewel dat op het eerste zicht misschien niet zo lijkt. Als je bijvoorbeeld geen honger, dan denk je van ja, geen honger, zo belangrijk is dat niet bij ons. Ja, eigenlijk wel, want dat gaat bijvoorbeeld ook over korte keten, lokale voedselstrategieën en zo'n dingen. SDG3, goede gezondheid en welzijn. We hebben een goede gezondheidszorg, maar dat gaat bijvoorbeeld ook over verkeersdoden, over mentaal welzijn, over burn-outs enzovoort. Dus achter die SDG's, daar zit eigenlijk veel meer achter dan dat je op het eerste zicht zou zeggen. Ze zijn ook allemaal wel echt bij ons relevant. Dan nog deze weergave wil ik jullie toch ook niet onthouden. Het is eigenlijk mijn favoriete weergave van de SDG's. Waarom? Wel omdat die heel duidelijk maakt dat de planeet eigenlijk het fundament is waarop dat verder gebouwd wordt en waarvan dat de draagkracht niet overschreden mag worden. Dus eigenlijk binnen de planetaire grenzen, zeg maar, dat we dus de samenleving, de people, zeg maar, en dan onze economie, de profit of the prosperity, moeten opbouwen. Om het dan toch met een boutade te zeggen, je kunt geen economisch paradijs bouwen op een ecologisch of op een sociaal kerkhof. Die weergave maakt dat heel duidelijk. Nu, helaas zijn we eigenlijk de bodem van onze bruidstaart, van onze weddingcake, in snel tempo aan het opeten. Ik denk dat de coronacrisis en ook wel de recente hittegolf pijnlijk aantonen welke gevolgen dat die aantasting van onze planeet heeft voor onze samenleving en ook voor onze economie. Dus hier zie je eigenlijk de planetaire grenzen, zoals dat die zijn geconceptualiseerd door het Stockholm Resilience Center. Het belangrijkste is eigenlijk, je ziet dat we zwaar in het rood aan het gaan zijn op drie van die planetaire grenzen, zijn in de eerste plaats biodiversiteitsverlies, dan klimaatverandering en ook wel de stikstofkringloop. Biodiversiteit, klimaatverandering, dat kennen jullie wel, denk ik. Maar de stikstofkringloop is eigenlijk... daar bedoelen ze mee dat er door verbranding van fossiele brandstoffen en ook via bemesting veel te veel stikstof in onze omgeving terechtkomt, waardoor dat er bossen gaan sterven, waardoor dat er biodiversiteit verloren gaat, dode zones in oceanen door zure regen enzovoort. Ook hier weer hangt eigenlijk alles samen. Hè. Dat te veel aan stikstof zorgt eigenlijk voor biodiversiteitsverlies, bossenverlies. Dat zorgt dan ook voor klimaatverandering. Die klimaatverandering op zich zorgt ook al voor biodiversiteitsverlies. Dus je zit eigenlijk in een vicieuze cirkel, een soort van sneeuwbaleffect, dat we eigenlijk dringend moeten doorbreken. Ik wil ook heel kort even ingaan op de SDGs en corona, want er is wel degelijk een verband, een link. Ik heb het al gehad over biodiversiteitsverlies. Misschien nog even zeggen dat we dus volgens een recent rapport van het IPBES, dat is eigenlijk een tegenhanger van het IPCC, dus dat is eigenlijk het Intergouvernementeel Panel voor Biodiversiteit, zoals je ook het IPCC hebt, het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering. En volgens dat rapport zitten we dus momenteel in de zesde uitstervingsgolf. De uitsterven van de dinosaurussen was er ook zo een, maar is dus wel degelijk door de mens veroorzaakt. Dus de gevolgen van dat verlies aan biodiversiteit laten zich dus nu eigenlijk heel hard voelen in de vorm van die coronacrisis. Omdat we eigenlijk veel te diep indringen in die ecosystemen, in die habitats. Hebben we eigenlijk een doos van Pandora geopend, waardoor dat het risico op epidemieuitbraken, verstoring van ecosystemen, habitats, veel groter wordt, waardoor dat die virussen veel sneller gaan overgaan van wilde dieren op mensen, met dus als resultaat dat 75% van de tot dusver bekende ziekten bij de mens afkomstig zijn van dieren. Dat wou ik toch maar even benadrukken. Klimaatverandering. Ik ga het nu ook niet in detail overlopen, maar hittegolven, zoals we pas hebben gehad, daar gaan er veel meer en veel langere van komen. Tegen 2100, het is nu eigenlijk al bezig. Ook hevigere, frequentere zomeronweders. En ook de droogte speelt ons hier in Vlaanderen zeker parten. Waardoor dat we dus eigenlijk ook een slechtere waterkwaliteit en bedreiging van onze drinkwatervoorziening in het vooruitzicht hebben, als we daar niet snel iets aan doen. Dus allemaal... toch wel aanzienlijke uitdagingen. Uitdagingen waar dat de SDGs ons dus wel degelijk op wijzen. Dit is eigenlijk een van de meest toonaangevende rapporten over de SDGs van alle landen ter wereld. Dit is dan het resultaat voor België, het dashboard van België. Globaal zijn wij bij de betere leerlingen van de klas. Dus in het rapport van dit jaar staan we eigenlijk op de 11e plaats van alle 193 VN-lidstaten, wat dat op zich niet slecht is. Maar er is toch nog wel wat werk aan de winkel, want Het is eigenlijk jaar na jaar dat wij heel slecht scoren op dus die milieugerelateerde SDGs. SDG 12, verantwoorde consumptie en productie. 13, klimaatactie. En 14, leven in het water, doen we het eigenlijk altijd heel slecht. Dus dat is ook niet zo heel toevallig. Die SDGs waar wij slecht op scoren, dus die planetaire grenzen ook weer spiegelen, waar dat we globaal in het rood aan het gaan zijn. Misschien er ook wel bij vertellen dat... dat is een heel goede rapportering, ook omdat ze eigenlijk spillover-effecten meerekent. Het zijn eigenlijk kleine landjes, zoals België, Zwitserland, Luxemburg enzovoort, die dat het redelijk slecht doen op die meer ecologische SDGs, omdat die heel veel handel drijven. Dus dat is eigenlijk een van de redenen waarom dat we zo slecht scoren. Maar reden te meer om daar dus wel iets aan te doen. Wat je ook ziet op deze slide, is dat we bij ongewijzigd beleid eigenlijk maar 4 van de 17 SDGs gaan behalen. Dat zijn dan die groene pijlen dat je daar ziet. Dus dat is nummertje 5 van gendergelijkheid, nummertje 8 eerlijk werk en economische groei, nummertje 9 industrie en infrastructuur en leven op het land. Maar dus, voor die andere SDGs moeten we zeker nog wel een tandje bijsteken. Ik geef deze ook maar mee, omdat er, als ik zo'n toelichting geef, vragen mensen altijd van, en hoe goed of hoe slecht doen we het nu in België en waar zouden we op moeten inzetten? Mensen vinden dat meestal wel interessant. Het goede nieuws is dus dat het kader van die Agenda 2030 en de SDGs heel duidelijk maken waar dat dus de pijnpunten liggen, wat dat de prioriteiten moeten zijn. Dus de SDGs zijn in die zin dus eigenlijk een soort van gids voor herstel, transitie, post-corona dan. Dus met die SDGs als kader, als blauwdruk, zeg maar, kunnen we eigenlijk op korte termijn de schade herstellen en op lange termijn dan die transitie naar een duurzame, veerkrachtige samenleving echt wel gaan maken. Het is daarbij natuurlijk wel heel belangrijk om de economische activiteit terug op te starten zonder te gaan vervallen in die oude patronen van milieudegradatie en milieuaantastingen. Onder het motto Never Waste a Good Crisis wordt er nu internationaal dan heel veel gesproken over Building Back Better. Dat we van de crisis gebruik moeten maken om die transitie naar een duurzame samenleving in te zetten. Het zijn wel buzzwords, maar goed. Dus er gaan eigenlijk meer en meer stemmen op om dus die SDGs te gaan gebruiken in beleid voor een duurzame heropbouw van de samenleving, van de economie, post-corona. Dus die SDGs moeten dus meer dan ooit eigenlijk in het hart van het beleid komen te staan, op alle beleidsniveaus, zeg maar. Want de corona heeft eigenlijk die SDGs alleen maar relevanter gemaakt. Hè. Ook bij ons krijgt die boodschap wel weerklank. Dit is een videoboodschap van Geert Boekaert, dat is de directeur van het Instituut voor de Overheid. En hij zegt eigenlijk inderdaad, wat ik daarnet al zei, dat overheden op alle niveaus zich moeten inzetten voor die SDGs, als we dus de kans op nieuwe pandemieën en ook de impact van nieuwe pandemieën willen verkleinen en onze aanpak van zo'n crisis dus willen versterken. Dan moeten we dus volop inzetten op die SDGs. Ik ga het filmpje nu niet, ik kan het ook niet afspelen, denk ik, maar het is zeker de moeite om eens te bekijken. Het is dus ondertussen wel duidelijk dat lokale besturen heel belangrijk zijn als we die SDGs willen realiseren. Onze voorzitter, de voorzitter van de VVSG, Wim Drie, zegt altijd: de SDGs zullen lokaal zijn of ze zullen niet zijn. En ja, dat is niet zomaar een quote, daar is ondertussen ook wel onderzoek naar gedaan. En er zijn verschillende rapporten dat dus aantonen dat 2/3, 65% van die SDGs niet bereikt kan worden zonder dat lokale besturen daar actief bij betrokken zijn en aan bijdragen. Maar andersom geldt ook wel dat die SDGs ja, toch wel een meerwaarde zijn voor heel wat gemeenten. Dus ja, we hebben... We werken al lang rond die lokale vertaling van de SDGs. En de gemeenten dat ermee werken zeggen toch wel ja, dat de meerwaarde bijvoorbeeld zit in het feit dat het een overkoepelend kader is. Dus de SDGs sluiten aan bij ja, toch de algemene maatschappelijke tendens om meer rekening te beginnen houden met duurzaamheid. Ze bieden daarvoor ook een goed kader dat veel breder gaat dan alleen die milieugerelateerde duurzaamheid. Overkoepelend kader wil ook zeggen dat je bestaande processen zoals de opmaak van je meerjarenplan, integratie als een gemeente, eventueel zelfs interne reorganisatie, een burgemeestersconvenant, dus bestaande processen en initiatieven, dat je die kunt gaan herdenken en invullen aan de hand van die SDGs. Het wordt ook gemakkelijker om linken te gaan leggen tussen verschillende acties en projecten, waardoor dat je eigenlijk met heel je organisatie richting dezelfde doelen kunt werken. Dus er zit ook ja, voor iedereen eten en drinken in. Iedereen kan vanuit zijn eigen expertise wel de link leggen met die SDGs en gaan bijdragen aan de SDGs. Wat we ook vaak horen is dat, ja, dat die SDGs heel duidelijk maken dat ja, wat dat soms wordt gepercipeerd als relatief kleine lokale actietjes, dat die toch wel degelijk belangrijk zijn in ja, het grotere globale geheel der dingen, zeg maar. Dus ook daar weer dat overkoepelend kader. De SDGs bieden dus ook een stimulans voor om geïntegreerd te gaan werken, dienstoverschrijdend, transversaal te gaan werken. Verschillende gemeenten hebben bijvoorbeeld in cross-sectorale werkgroepen aan die omgevingsanalyse, meerjarenplannen enzovoort gewerkt. Ze hebben bijvoorbeeld werkgroepen opgestart per pijler van duurzame ontwikkeling, in plaats van daar per dienst afzonderlijk aan te gaan werken. Ook bij de opstart van nieuwe projecten worden dan vaak ook verschillende diensten betrokken. Er zijn transversale SDG-werkgroepen enzovoort. Dus zeker een stimulans om die verkokering te gaan overstijgen. De SDGs bieden ook een gemeenschappelijke taal voor samenwerking met externe stakeholders. Dus in de agenda 2030, de SDGs zijn eigenlijk een internationaal kader dat dus ja, ook niet ontwikkeld of opgelegd is door het gemeentebestuur. Dus het is een beetje een neutrale agenda, zeg maar. Van waaruit dat je dus wel verbinding kunt gaan zoeken met de actoren en stakeholders op je grondgebied. Ja. Ik heb het al gezegd, maar ja, het is dus een lange termijn agenda, waardoor dat de korte termijn denken, ja, ingegeven door electorale overwegingen, overstijgd kan worden. Dus dat is ook ja, een positief aspect. Veel gemeenten geven ook aan dat het toch wel een heel handig en visueel aantrekkelijk kader is om te gaan communiceren over uw beleid, om bepaalde projecten of acties in de picture te gaan zetten. Er zijn ook al wat gemeenten die bijvoorbeeld elk jaar ene pijler van duurzame ontwikkeling of één SDG of twee SDG's bijvoorbeeld in de kijker gaan zetten en dan extra initiatieven, extra hun best gaan doen om die pijler of die SDG te gaan realiseren. Wat hebben we nog? Ja, misschien nog een paar cijfers meegeven. Dus we hebben een pilottraject gelopen, dat is eind vorig jaar eigenlijk afgelopen, met een kerngroep van 20 gemeenten, waarin dat we dus een heel aantal ja, tools, methodieken enzovoort zijn gaan ontwikkelen, samen met hen, om de SDGs echt te gaan verankeren in de gemeentelijke organisatie. Ondertussen hebben 99 gemeenten onze SDG-engagementsverklaring ondertekend, waaronder ook Vorselaar, denk ik. De SDGs werden ook opgenomen in 57 bestuursakkoorden, wat ook wel heel wat is. 88 gemeenten doen dit jaar mee met de Week van de Duurzame Gemeente. Ook weer Vorselaar dat mee gaat doen, wat wij natuurlijk super vinden. 150 gemeenten, we hebben een analyse gemaakt van de meerjarenplannen. En er zijn dus 150 gemeenten dat de SDGs hebben gebruikt. Op een of andere manier, soms is dat redelijk sumier, maar vaak is dat ook echt wel heel ambitieus en diepgaand. Dus dat de SDGs hebben gebruikt op een of andere manier bij de opmaak van hun nieuw meerjarenplan. Wat dat toch wel redelijk indrukwekkende cijfers zijn eigenlijk. Hè. Dan heb ik. Ik had hier nog. Nee. Wat doen lokale besturen nu? Wat betreft die SDGs? Ja, de engagementsverklaring natuurlijk. Heel wat gemeenten nemen die SDGs ook op in hun visie en hun missie. En eventueel ook hun bestuursakkoord. Nu, het is eigenlijk. Het is heel belangrijk om te weten dat elke gemeente zijn eigen traject loopt, zijn eigen traject opstelt. Dus het is zeker niet nodig of zo om elk van die stappen te gaan doorlopen. Elke gemeente doet dat vanuit zijn eigen behoeftes, wensen, capaciteiten. Dus dat is wel belangrijk om te weten. En ik moet ook nog meegeven dat we eigenlijk voor elk van die stappen vanuit de VVSG een heel aantal tools, methodieken enzovoort hebben ontwikkeld. En dat er ook voor elk van die stappen wel een aantal praktijkvoorbeelden zijn van gemeenten dat die in de praktijk hebben gebracht. Het zou mij wel ver leiden om dat nu allemaal in detail te gaan bespreken, maar ik ga er toch een aantal uitpikken die daar momenteel ook nog relevant zijn, want... Ja, bijvoorbeeld omgevingsanalyse, opmaak, meerjarenplan enzovoort. Ja, dat ligt achter ons, dat is gebeurd. Maar een aantal van die dingen, zoals bijvoorbeeld die SDG mapping, SDG impact analyse, dat kan ook nu nog wel relevant zijn en nog wel wat in gang kunnen zetten. Dus het is eigenlijk, ja, als je de SDGs gaat integreren in een organisatie, betekent dat eigenlijk dat je zoveel mogelijk... de link gaat leggen tussen enerzijds die SDGs en anderzijds uw diensten, uw acties. De bedoeling is dan ook dat uw personeelsleden een soort van duurzaamheidsreflex gaan ontwikkelen, met dus dat breed duurzaamheidsperspectief van de SDGs als raamwerk, als toetssteen, waarbij dat ze dus gaan nadenken van heeft mijn actie, heeft dit project mogelijk negatieve duurzaamheidseffecten en hoe kan ik die minimaliseren? Hoe kan ik mijn actie duurzamer maken, eventueel nog samen te werken met andere diensten? Dus dat is weer dat integrale aspect. De beste manier om dus intern dat draagvlak te gaan versterken en een duurzaamheidsreflex te gaan realiseren, is om diensten zelf de link te laten leggen met de SDGs, zowel in de fase van de beleidsplanning, maar ook in de fase van de uitvoering. Het leggen van die linken, dat is niet altijd even gemakkelijk, maar ik heb het al gezegd, we hebben een heel aantal instrumenten daarvoor, inspiratietabellen, waarbij dat we een heel aantal beleidsacties voor lokale besturen oplijsten, linken met de SDGs enzovoort. Dus we hebben daar eigenlijk wel heel veel materiaal rond. Maar dus zo'n SDG mapping kan bijvoorbeeld nog wel handig zijn. De bedoeling daarvan is dus om na te gaan in welke mate dat elke dienst bijdraagt aan die verschillende SDGs. En zo kunnen dan bijvoorbeeld een aantal triggers voor bepaalde SDGs gaan identificeren. Je kunt dat ook bijvoorbeeld doen met stakeholders om zo te gaan kijken waar dat er wat samenwerking mogelijk is. Een impactanalyse, ook heel veel gemeenten dat hebben gedaan, waarbij dat je dus prioritaire SDGs gaat identificeren, waarbij dat je dus nagaat op welke SDGs dat je als gemeente meer impact kunt hebben en ook wilt hebben. En met die specifieke prioritaire SDGs kunt je dan wat meer rekening houden in je beleidsuitvoering. Dan hebben wij ook nog een redelijk uitgebreide SDG-indicatoren-set op maat van Vlaamse lokale besturen ontwikkeld. Waar dat ook wel een aantal Vlaamse gemeenten in zijn gaan grasdanen en indicatoren zijn gaan koppelen aan hun acties. SDG-rapportering. We hebben ook een werkgroep momenteel binnen de VVSG daar rond. Ik moet wel zeggen, het zijn vaak de grotere steden dat daar nu mee bezig zijn. Dus zij stellen dan eigenlijk een VLR, noemt dat dan, een Voluntary Local Review op. Eigenlijk in navolging van de Voluntary National Review, dat zijn die rapporteringen bij de Verenigde Naties dat nationale overheden elke 2 jaar moeten gaan doen. Maar we hebben dus een werkgroep en er zitten ook een aantal kleinere gemeenten in. En we zijn momenteel aan het nagaan hoe dat we die SDGs kunnen opnemen in de standaard rapportering, zeg maar. Dus ook dat is zeker interessant, denk ik. Ja, en verder sensibilisering blijft natuurlijk heel belangrijk om dat draagvlak te versterken. Zowel bij burgers als binnen uw organisatie. En jullie nemen ook deel aan de Week van de Duurzame Gemeente, wat natuurlijk heel leuk is en een heel goede manier is om dat draagvlak ook bij je burgers wat te gaan versterken. Dus ja, hier nog een aantal eventuele pistes voor de toekomst. Ja, voilà, hier de Week van de Duurzame Gemeente. En dan als laatste heb ik nog een aantal succesfactoren. Mandaat en leiderschap is heel belangrijk, zowel politiek als ambtelijk. Als je bijvoorbeeld een burgemeester, zoals bij jullie, maar ook een algemeen directeur, hebt dat daar toch wel wat aan trekken, dan kan dat echt wel dingen in gang steken. Draagvlak is heel belangrijk. Bouw verder op wat er al is. Start met de enthousiastelingen in de organisatie. Verenig hen in een SDG-werkgroep. En toon aan dat de gemeente al heel wat doet voor die SDGs. Op die manier krijg je eigenlijk wel een positieve dynamiek in je gemeente. Wat zeker niet werkt, is mensen dwingen om in een SDG-werkgroep of zo te gaan zitten. Hè. Dat werkt zeker niet. Communicatiedienst betrekken, ook in gemeentelijke infobladjes enzovoort, in uw communicatie, de SDGs met de icoontjes bijvoorbeeld gaan verwerken. Dat helpt ook wel voor draagvlak. Samenwerking tussen een mondiale of een duurzaamheidsambtenaar enerzijds en beleidsmedewerkers of een algemeen directeur of zo anderzijds is ook heel constructief. Maak de SDGs concreet, met concrete initiatieven. Speel in op bestaande processen en toon de meerwaarde van de SDGs daarin aan. Bijvoorbeeld in dat beleidsplanningsproces kunt je dat zeker wel gaan doen. Goed, ja. Ik weet het niet, dat zal het zo'n beetje zijn. Ja, er zijn natuurlijk heel veel concrete initiatieven die dat gemeenten nemen en bijdragen aan de SDGs. Hè. Veel te veel om op te noemen eigenlijk. Maar ik kan misschien zo nog wel zeggen wat dat wel leuk is. In Herne, een kleine gemeente in Oost-Vlaanderen, denk ik, hebben bijvoorbeeld alle gemeenteraadsleden een SDG geadopteerd. En zij waken er dan eigenlijk over dat doorheen de legislatuur daar voldoende aandacht aan wordt besteed. Wat dat bijvoorbeeld ook wel leuk is. In Berlaar hebben ze een specifiek duurzaamheidsbudget. Dat is niet heel veel. Maar dat wordt dan gebruikt om duurzaamheidsaccenten te gaan leggen bij bestaande acties, wat ook wel leuk is. En ja, misschien van heel praktische initiatieven. Ik zeg het, hè, dat is te veel om op te noemen. Maar wat ik persoonlijk... Ik vind persoonlijk dat een aantal initiatieven wel echt getuigen van een ambitieus duurzaamheidsbeleid. En dan heb ik het vooral over dingen zoals ethisch bankieren. Dus nagaan waar dat je pensioenfondsen bijvoorbeeld belegd worden. Duurzaam aankoopbeleid is volgens mij persoonlijk dan ook een hele belangrijke. Lokale voedselstrategie, buddy-systemen voor nieuwkomers. Dat zijn allemaal wel dingen waar dat ik van vind dat die redelijk ambitieus zijn. Maar dus ja, ik zeg het, de voorbeelden zijn eigenlijk veel te veel om op te noemen. Goed, ja. Dat was mijn uitleg. Ik weet niet of er vragen binnen zijn gekomen, want ik heb hier een vol scherm met slides en zo. Maar als er vragen zijn, dan beantwoord ik die heel graag.
Goed, prima. Jules, blijf alvast nog even bij ons. Ellie heeft ondertussen ook laten weten dus dat de presentatie die u gegeven heeft, dat die ook bij de agenda zal gevoegd worden. En dan kunnen de geïnteresseerde mensen eventueel ook die filmpjes bekijken waar Jules ook naar verwezen heeft. Om eens te kijken wat wij... hier in Vorselaar zoal verwezenlijken of aandacht voor aan besteden wat die SDGs betreft, geef ik nu graag het woord aan Mizel en aan Jos en zij gaan daaromtrent een aantal toelichtingen geven. Ik weet niet wie er gaat aanvangen.
Ik denk Mizel.
Oké, Mizel. Okay. We luisteren naar u.
Goed. En ik krijg meteen wat ik al graag op het scherm had. Misschien heel even terug naar... Ja. Dit herkent u allicht, beste collega's. Dat staat in ons meerjarenplan, bladzijde 352 tot pagina 366, om heel juist te zijn. En daar ziet u dat wij alle acties die wij gepland hebben in dat plan, getoetst hebben aan de SDGs. Het is zeker interessant, na de uitleg die we nu van Julie gekregen hebben, om dat nog eens terug te bekijken. En dan ga je daar toch misschien meer aan hebben dan zomaar gewoon een tabelletje waar kruisjes aan staan. We zullen dat ook, en ik zie dat dat Lieven ook al aangevuld heeft, dat we dat jaarlijks bij de jaarrekening, bij de doelstellingenrealisatie, van daaruit ook kunnen rapporteren. Dus bij het samenstellen van ons meerjarenplan is daarvan uitgegaan. En dan ziet u dat er heel, op sommige lijnen staan er een paar kruisjes, op andere lijnen staan er heel veel kruisjes. Dingen die, en daar heeft Jules ook de nadruk op gelegd, het samengaan van SDGs, dat dat toch ook wel een belangrijke zaak is. Er zijn twee plannen waar wij nu mee bezig zijn, die zeker en vast ook kaderen in die SDGs, en waar ik toch nog even de aandacht op wil vestigen. En dat is één, het basishemelwaterplan waar we mee bezig zijn, en ook het rationeel watergebruik en droogteplan. We zijn daarmee in voorbereiding en we gaan daar zeker ook nog één in de overlegorganen die daarvoor bevoegd zijn. En twee, uiteraard ook met de gemeenteraad, als de plannen klaar zijn, die ook aan jullie voorstellen. Het basishemelwaterplan, waar we uitgaan van een integrale ruimtelijke visie van waar en hoe hemelwater ter plaatse kan gehouden worden, geïnfiltreerd, vertraagd worden en waar ruimte voor water gecreëerd wordt. Daar gaan we echt... zeg maar op niveau van deelzones in Vosselaar, op heel lokaal, dat heel lokaal nakijken van hoe gaan we hier om met het basis hemelwater. Daarbij, en eigenlijk onlosmakelijk verbonden, en daar is net ook al door Jules naar gerefereerd, het rationeel watergebruik en droogteplan, waar we mee bezig zijn en uiteraard... gaat u direct ook al weten dat het een niet zonder het ander kan. En waar we samen naar één geïntegreerd plan gaan. En dan denk ik terug aan de bodem van de taart, hè? De klimaatacties. Het is inderdaad zo, denk ik, dat er heel wat zaken rond klimaat dringend moeten veranderen en moeten bijgestuurd worden. En wij kunnen daar, denk ik, op Vosselaars niveau met... Onder andere, er zijn nog veel meer dingen, maar onder andere deze twee plannen, die toch wel het is een groot werk, maar ik denk dat het zeker ook een belangrijk werk is naar de toekomst. We gaan daar in de komende tijd, want het zou ons te ver brengen om dat nu allemaal in detail te bespreken, maar dat u weet dat dat nog komt. Wat hebben we dan nog? Evengoed. Zijn er dingen rond onderwijs die in de pijplijn zitten en die in ons meerjarenplan zitten? Ik noem maar een paar dingen, los zowat uit de pols neergeschreven daar straks. Denk maar aan de bouw van de nieuwe campus, waar we het straks zullen over hebben. En hoe dat die gaat gerealiseerd worden. Het seniorenbeleid, een coherent seniorenbeleid. Zeker ook te verbinden met de SDGs. Gezondheid, de eerste lijnszone. De huisartsenpraktijk die gaat opgericht worden. Samenwerkingen. Samenwerking, poetsdienst, gezinszorg, sociale dienst. Waar we ook fel mee bezig zijn op dit moment. Iets meer in de toeristische sfeer. De focus op de trage wegen. De inrichting of duurzame inrichting van het bedrijventerrein op het Sassenhout. Duurzame landbouw, korte keten, streekproducten. En dan een voorbeeld van daarstraks, toen ik Jules daarnet hoorde zeggen het samengaan van SDGs, het samenspel ook van verschillende diensten. Ik ga u daar een voorbeeldje van geven van niet langer dan een paar uur geleden, hebben wij een overleg gehad binnen Nederland. Dat is ook al een samenwerking natuurlijk, en die al maar duurzamer en duurzamer wordt, over wonen. En wie was daar aanwezig? Daar was onze ambtenaar Leen van de Ruimtelijke Ordening, Tina vanuit de Sociale Dienst, vanuit Welzijn en Burger, Erik vanuit de Sociale Dienst. Nele was er uitgenodigd, die is met vakantie, maar Milieu, Landbouw, Economie zit daarbij. Els Leijzen als projectcoördinator. Elke vanuit de communicatie. Lieven Priskille en ikzelf vanuit het bestuur. Dus ook voor Olen, die dan samen met ons in dat overleg zaten over wonen. Dan zie je dat dat heel organisatiebreed is. En ik denk dat we dan heel goed bezig zijn, of toch proberen goed bezig zijn, met het samengaan van verschillende SDG's. Goed, rond sensibilisering, dat is ook een belangrijke zaak. Ik denk dat Jos daar zelfs in het kader van de Week van de Duurzame Gemeente misschien nog dieper op ingaan. Dat gaat natuurlijk via onze overlegorganen, zoals daar zijn het duurzaamheidsoverleg onder andere, maar evengoed het welzijnsoverleg, zelfs in cultuur, in de vrije tijdsfeer, komen al die dingen aan bod, of kunnen die allemaal aan bod komen. De inhoudelijke vertaling van die SDG's, ik heb u daar geprobeerd vandaar een aantal voorbeelden van te geven, zodat dat wat duidelijker wordt op voorstelaarsniveau. Ik denk dat ook duurzaamheidsoverleg, dat we daar misschien ook nog meer nadruk kunnen gaan leggen op die SDG's, om van daaruit dan de zaken inhoudelijk te kaderen. En daar dan mee aan de slag te gaan. Heel even om wat verduidelijk te geven hoe wij daar op dit moment mee bezig zijn. Misschien kan ik nu het woord geven aan Jos, die wat meer uitleg gaat geven over de Week van de Duurzame Gemeente, waar we graag Jules aan meedoen.
Dank u wel, Michel. Dank u wel, Jules. Ik denk dat er inhoudelijk heel wat voorgesteld is, Michel. Het is een heel belangrijke materie en misschien ook wel geen gemakkelijke materie. 17 doelstellingen, het is een hele hoop, maar dat is mooi gebracht. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is, of we denken dat het heel belangrijk is, dat er ook een sterk communicatief luik aan gebreien wordt. En daar heeft de VVSG een heel mooie voorzet gegeven door het organiseren, ik dacht voor de derde maal, de Week van de Duurzaamheid. En we nemen de uitdaging opnieuw zeer graag aan. En we hebben al een eerste stap gezet in de maand juli, waarbij door onze communicatiedienst een oproep gedaan is naar de bevolking van de gemeente om individuen of groepen voor te dragen. Om zo toch het heel verhaal, wat ik haal het nogmaals, inhoudelijk niet zo bevattelijk is of niet zo gemakkelijk te brengen is, om dat ook een sterk mensenverhaal van te brengen. Vandaar die oproep om mensen uit te nodigen, om andere mensen of groepen voor te dragen. En daar is heel wat reactie op gekomen. Er zijn al heel wat voordrachten geweest. Ik denk dat we ongeveer zullen landen op een tiental voordrachten. Dat zullen mensen zijn die we nog individueel moeten gaan aanspreken of dat ze de uitdaging aangaan of dat ze ambassadeur willen zijn voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Maar we maken ons sterk dat dat geen enkel probleem zal zijn. Dus in september zullen we met veel trots de vlag hijsen van de SDG-vlag op de markt hier in Vorselaar en zullen we de aftrap geven van een duurzaam week, maar ook van een duurzaam jaar. Ik zeg een duurzaam jaar, omdat we de bedoeling hebben om al die ambassadeurs, en nogmaals, ik denk dat we op een tiental zullen landen, dat is dan een mooi getal, dat we elke maand toch ook een verhaal kunnen brengen rond elke ambassadeur en dat we dat extra kunnen in de verf zetten om ook extra uitleg te geven van hoe dat elke doelstelling in elkaar zit. En het blijft een mensenverhaal en niks gaat zo gemakkelijk of niets is zo gemakkelijk te vertellen als we daar ook een gezicht en een verhaal en mensen achter kunnen brengen. Ik denk dat dat in grote lijnen een verlengstuk moet zijn, dus een communicatief verlengstuk van een sterk inhoudelijk verhaal. Als daar nog vragen rond zijn, beantwoord ik die graag.
Goed, bedankt Michel en Jos voor de toelichtingen omtrent de integratie van de SDG's hier, of SDG's hier in Vorselaar, on the field zoals ze dat noemen. Ik heb Jules een beetje in de oog gehouden, ik heb die vaak zien glimlachen, ik heb zelfs een duimpje van hem gezien. Dus ik denk, Jules, dat je wel kan merken dat er hier het een en het ander ook wel gebeurt en dat dat alleen maar tot jullie tevredenheid kan stemmen. Zijn er nog vragen aan Jules of aan Jos of Michel? Ik krijg geen enkele opmerking, dus ik denk dat het dan duidelijk was. Goed, Jules, mogen wij u bedanken voor uw aanwezigheid. We hebben er lang over gedaan, want ik denk dat we er al in april mee bezig waren om u tot in Vorselaar te krijgen. Dat is dan door de coronacrisis niet gelukt. Maar op deze manier denk ik ook dat het heel waardevol en heel efficiënt ook verlopen is. Waarvoor dank.
Heel graag gedaan. Fijne vergadering nog.
Dankjewel.
Dag.
Goed, en na deze uiteenzettingen neemt de Raad kennis van de toelichting omtrent de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de SDG's, en de toepassingen ervan hier in het beleidsplan ter plaatse in Vorselaar. Ons derde punt van de gemeenteraad, dat is de kennisname van verschillende verslagen van intergemeentelijke samenwerking. En concreet gaat het hier over de Raad van Bestuur van PITPA, de Algemene Vergadering van IVICA en het verslag van de Algemene Vergadering van IOK en IOK Afvalbeheer. De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen die u ook in bijlage hebben kunnen vinden. Het vierde punt, dat is de goedkeuring van het ontwerp en de bouw van de school en de jeugdcampus. Het betreft de gunningsleidraad voor kandidaatontwerp en bouwteams. Dat is een hele leidraad en Kobe gaat ons daar nu wat meer over vertellen. En ik heb ook gezien dus dat een aantal mensen van CD&V dat wensen te bespreken. Dus we gaan eerst Kobe het woord geven en daarna kunnen er dus vanuit jullie fractie uiteraard vragen gesteld worden. Kobe?
Dank u wel, Paul. Zoals u kunnen zien hebt in de verschillende bijlages hebt kunnen lezen, is dat een zeer lijvig document geworden, wat dat ook nodig was. Na de selectieleidraad een paar weken geleden, dus nu de gunningsleidraad met heel wat details in over het ontwerp en bouw van een nieuwe school- en jeugdcampus. Ik heb een presentatie voorbereid met een aantal puntjes, de voorgeschiedenis. Nog eens heel kort, want de meesten zijn er al wel in mee, denk ik. De gunningsleidraad en hoe dat die dan opgebouwd is. En achteraf kunnen er uiteraard vragen gesteld worden. De voorgeschiedenis nog eens kort. Dus we zijn er ondertussen een aantal jaar mee bezig. In 2017 gestart met de voorbereidingen. Waar dat we heel wat schoolbezoeken gedaan hebben, ook de eerste gesprekken opgestart met zowel de school, jeugdvereniging, kinderopvang en andere partners. We hebben dan visievorming gedaan. Die visie is in de loop der jaren nog wat aangescherpt, hier en daar nog wat principes veranderd of bijgekomen. We zijn ook begonnen met een subsidiedossier voor AGO, want zonder subsidie uiteraard ook geen scholenbouw, want dat zelf volledig bekostigen is boven ons financieel niveau. Maar dus subsidiedossier opgestart. Ook andere subsidies, omdat niet alle infrastructuurwerken gesubsidieerd worden binnen Aegon. Dus voor de speelplaats bijvoorbeeld andere subsidies nog opgestart. We hebben ook de keuze gemaakt tussen design en beeld en een klassieke traject daartussen. Dat is ook de reden waarom dat we nu een gunningsleidraad voorstellen. We hebben de keuze gemaakt voor design en beeld. Ik denk nog altijd dat dat een zeer goede keuze is, waar dat er wel voor zorgt dat we nu al in een vroege fase al een heel leidend dossier hebben opgebouwd. Maar dat hebben we met verschillende partners samen wel tot een goed einde gebracht. En het is nog geen einde natuurlijk. Ik wil niet zeggen alles wat er nu op papier staat, dat definitief is. Maar daar komt zelfs nog wel verder aan bod. We hebben dan de visie nog geconcretiseerd en het inhoudelijk dossier gekoppeld aan een kostenraming voor de meerjarenplanning. Dit jaar is alles nog concreter geworden. Hè. We hebben de opdracht voor financiering, want we gaan hier ook een lening voor aan voor dit project. We hebben de opdracht voor financiering met projectondersteuning aan Belfius gegund begin dit jaar. Daarna zijn we ook een heel intensief inspraaktraject met alle partijen gestart. Er was natuurlijk al iets lopende, maar als we goed zicht kregen op welke info dat we al nodig hadden van de verschillende organisatiespartners, om hen toch ook mee inspraak te geven in het traject, wat heel logisch is uiteraard, hebben we al die partijen betrokken. Hè. Dat gaat dan over de school zelf, de jeugdraad, maar uiteraard ook alle jeugdverenigingen en alle andere partners die dat je hieronder ziet staan. De gunningsleidraad zelf dan. Je hebt hem allemaal volledig kunnen lezen. Dat was wel leesvoer waar dat je een avondje mee zoet was. Dus het is zeker niet. Het is zeker mogelijk dat er vragen bij zijn. Ik ga natuurlijk nu proberen om de belangrijkste punten al eens te behandelen. Misschien dat er dan al heel wat vragen opgelost zijn. Maar uiteraard kan achteraf nog wel gesteld worden. Het bestaat uit een aantal delen. Hè. Eerst en vooral het administratief deel. Ik ga er nog bij zeggen dat er nog twee wijzigingen zijn aangemaakt in het originele dossier. Dus het werd is op de agenda gezet. Het stond op de agenda toen het uitgestuurd werd. Maar daarna zijn er nog twee wijzigingen gebeurd in het document. Dat staat zo ook in Green Valley. Dus je kunt dat daar zo ook terugvinden. Maar voor de mensen die dat misschien al in het begin bekeken hadden, wil ik nog wel meegeven dat de datum van het plaatsbezoek nog is aangepast. En dat er op een aantal plaatsen nog, zo, net zoals vorige keer, wat uiteraard niet correct is, dat enkel school vermeld stond en nog dat er het jeugdgedeelte of dat de jeugdinfrastructuur nog niet vermeld was. Maar er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aan de opdracht gebeurd die daar invloed op zouden hebben. De omschrijving van de opdracht. Het gaat over afbraak, ontwerp en bouw van school- en jeugdcampus. Het is natuurlijk belangrijk dat we daar alle fases in aan bod laten komen. Design en beeld, wat dat wil zeggen dat het een resultaatsverbintenis is. Hè. Dus we gaan een soort contract aan met het bouwteam. Wat ook in het contractueel deel verder uitgewerkt wordt. We vragen een faseringsplan gekoppeld ook aan alternatieve huisvesting. We willen zekerheid dat bijvoorbeeld ook de school tijdens de werken gegarandeerd is. Hè. Dus we vragen om als een bouwteam of de aannemer met de werken begint en ze beslissen om een deel van gebouwen meteen af te breken, dat er dan ook voor die gebouwen een oplossing bestaat. We zullen ook een samenstelling moeten doen voor de omgevingsvergunning. Hè. Dus het dossier dat zij gaan indienen, dat zal klaar zijn. Dat zal vergunningsklaar zijn. Dus dat is eigenlijk maar in te dienen om de vergunning te verkrijgen dan. En we voorzien een uitvullingstermijn van maximum 16 kalendermaanden. Misschien nog even over zeggen dat die termijn, dat is zowel kort als lang. Het is een gigantisch project natuurlijk, dus dan is een jaar bijvoorbeeld heel optimistisch om dat in te realiseren. Nu die 16 kalendermaanden natuurlijk, we gaan wel proberen te mikken op een goede periode voor de school ook, om terug de verhuis wat te organiseren. Maar om niet te hard te druk op de ketel te zetten bij de aannemer en bij de ontwerpers en daardoor misschien de prijzen omhoog te drijven, hebben we niet voor 12, maar voor 16 kalendermaanden gekozen. De procedure die dat we gaan doen is een mededingingsprocedure met onderhandeling. Wat dat wil zeggen dat er dus na de eerste offert ook nog een tweede fase komt, waarin dat er nog met een aantal firma's wordt verder gegaan en nog verder wordt uitgewerkt, eventueel nog wijzigingen wordt aangebracht. We voorzien ook een biedvergoeding van 5.000 euro voor het eerste ontwerp en 7.500 euro als er in een tweede fase dus nog een definitief ontwerp wordt aangeboden. Dat zijn enkel biedvergoedingen voor firma's die daar volgens de regels werken en die dat eventueel in het, voor het vlak van 7.500 euro die dat ook een definitieve offerte gaan opmaken en die dat de opdracht niet krijgen uiteraard. Hè. De firma die de opdracht krijgt, krijgt die vergoeding niet. Dat zijn eigenlijk peanuts voor de kosten die dat erin gestoken worden om zo'n dossier op te stellen. Maar om de firma's toch zeker aan te moedigen om hun best te doen, is er ook op advies van Belfius, omdat dat in zo'n procedures wel normaal is, hebben we ervoor gekozen om die vergoeding op te nemen. Het verloop van de procedure, er zijn momenteel, dus de selectiefase is ondertussen achter de rug. In het college zijn er 4 kandidaten weerhouden. Er waren 7 kandidaten en op basis van de beoordeling zijn er 4 weerhouden. Dat zou zeggen dat we effectief 4 firma's gaan, of 4 verschillende ontwerpen, vergunningsklare dossiers gaan krijgen van die kandidaten. Dus nu vangt de gunningsfase aan na vandaag. Dus is op 11 september een verplicht plaatsbezoek. In het najaar worden de offertes dan voorbereid en volgt er ook de eerste beoordeling al. Er zijn er onderhandelingen voorzien in januari. De definitieve offerte en beoordeling is dan ook januari, februari volgend jaar voorzien. En de gunning en contractsluiting is voor maart. En dan is het de bedoeling dat de vergunning aangebracht wordt. Afhankelijk van die duurtijd zal daar afhankelijk van zijn wanneer we effectief kunnen starten met de werken. Maar dat zal in ieder geval niet meer in het schooljaar 2020-2021 zijn. En de kans is ook groot dat de zomervakantie daar nog over gaat. Maar dat zal wel afhankelijk zijn van die timing. De gunningscriteria, daar hebben we ons ook wel in laten adviseren door Belfius, maar hebben we toch ook geprobeerd om onze eigen accenten in te leggen. Het voorgesteld ontwerp staat op 40 punten. De prijs staat ook op 40 punten. Ik denk dat beide zijn uiteraard bij zo'n project gigantisch belangrijk. Maar binnen het voorgesteld ontwerp zijn er nog een aantal categorieën waaraan punten worden toegekend, zoals architectuur, functionaliteit en het ruimtelijk aspect. Ook inpasbaar in de omgeving, ook voldoende aan de visie. Dat staat bijna op 40 punten en de technische kwaliteit en duurzaamheid staat op 20 punten, waarvan technische kwaliteit op 10, energie op 7 en sociale economie op 3. Sociale economie, omdat we de firma's die kandidaat zijn willen stimuleren om ook daarbij rekening te houden in, bij het ontwerpen bouwen van de campus. Het contractueel deel, ja, dat kan u zeker nog eens nalezen, maar dat zijn vooral technische bepalingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Veel meer valt daar niet over te zeggen. Het technische deel daarentegen, waar dat we nu naartoe gaan, is veel lijviger en is echt inhoudelijk het dossier wat dat we hebben voorbereid. Daar wordt de context geschetst, hè, dus voor Slaren als gemeente de huidige situatie op de site. De visie die achter het project zit, wat dat betreft de gemeentelijke sites, groen in het centrum, de nieuwe mobiliteitssituatie, het multifunctionele aspect van de campus, dat zit daar allemaal in. Ook de verwachtingen en ambities, we hebben er een minder hinder alinea in vermeld om toch aan de teams duidelijk te maken dat we, ook al is het een heel groot project, dat we wel willen proberen om de hinder voor de omwonenden en voor de mensen uit Forslaar te beperken. En daarnaast ook de ter beschikkingstelling aan infrastructuur, waar we mee willen zeggen dat als er in die fasering van het project en iets van gebabbel verdwijnt, dat we moeten bekijken, of dat zij ook al moeten bekijken hoe dat opgevangen kan worden. Alle betrokkenen worden daar ook in geschetst. Het is belangrijk om er zo uitvoerig mogelijk in te zijn, of toch een heel duidelijk beeld te schetsen van voor wie moeten we dit bouwen, wie zijn onze partners. Ook de uitgangspunten, het pedagogisch project van de school, duurzaamheid, het duurzaamheidsaspect, dat ook zeker belangrijk is. Dat hebben we daarnet bij de SDGs ook wel gehoord. Hè. Dat we daar zeker rekening mee moeten houden. En dan is het opgebouwd in een aantal hoofdstukken, waarbij dat ik nu eigenlijk, als je het dossier gelezen hebt, begin van achter bij de algemene eisen. We hebben algemene eisen voor het gebouw en voor de buitenruimte. Waar dat die algemene eisen niet van toepassing zijn, wordt er per lokaal of per locatie ingezoomd op het lokaal en de extra verwachtingen die dat er nog aan vasthangen. Wat de algemene eisen betreft, er wordt nadruk gelegd op duurzame en natuurlijke materialen. Als we bij de dakinfrastructuur moet er zonnepanelen op het groen dak mogelijk zijn. Dus daar moet rekening mee gehouden worden. Er zijn ook verschillende eisen. Het is natuurlijk de school en de jeugdinfrastructuur. Die hebben verschillende functies. Daar wordt ook naar verwezen. Wat dat betreft de vloerbekleding, want het gaat hier over kleuterklassen bij de school bijvoorbeeld, wordt er opgenomen dat het een zachte vloerbekleding moet zijn, wat we niet meer bedoelen een tapijt, maar wel een warme, egale vloerbekleding. Versus hard iets, en dat wordt daaronder ook nog eens vermeld, hè, iets robuuster voor het jeugdgedeelte, iets wat meer tegen een stootje kan. En dat hebben we zo doorgetrokken, ook naar bijvoorbeeld de wandbekleding en ook de plafonds die hier niet bij staan. Ook de verwarming natuurlijk, want het gebruik van de school en het jeugdgedeelte zal uiteraard heel verschillend zijn. Daar moet in het project ook rekening mee gehouden worden. De gebouwen buiten de projectzone moeten voorzien blijven van nutsvoorzieningen. Wel heel belangrijk in dit geval, want de projectzone zoals die afgebakend is, bijvoorbeeld het jeugdcentrum, daarin komen nog wel wat nutsvoorzieningen binnen die ook in het huidige, in het gebouw van de kinderopvang verder gaan. Dus het is wel belangrijk dat die nutsvoorzieningen dat die behouden blijven voor de gebouwen. Ook in de school is dat trouwens het geval daar. Dus eigenlijk tussen de twee delen van de school komen ook nutsvoorzieningen binnen. Dus moeten die wel behouden blijven. Dat gaat ook verder in detail, bijvoorbeeld de stopcontacten worden ook vermeld. 2 stopcontacten per 15 vierkante meter is wel de standaard. Dus dan weten dat dat zowel op hoog niveau is als in detail voor de lokale. LED-verlichting, overdekte zonoriëntatie met zonwering. Er zit ook een lift in. De clusters, daar willen we mee zeggen dat er wel, ook al is het één project dat we wel werken met clusters, dus dat het logisch is dat de jeugdfuncties wat meer bij elkaar zitten en de school uiteraard ook, de kleuterklassen wat meer bij elkaar zitten. Dus daar wordt mee gewerkt in het dossier. Er zal een toegangscontrole zijn via een elektronisch systeem, elektronisch badge-systeem. Er worden bergingen voorzien door de politiedienst. Uiteraard, er zal fietsenstalling zijn, rekening houden met de verschillende ingangen, want er wordt ook vermeld in het dossier dat het de bedoeling is dat mensen de school kunnen betreden, de school en de jeugdcampus kunnen betreden, via verschillende punten, omdat het ook een heel grote site is. En omdat mensen ook van verschillende plaatsen in Goslar naar daar komen. En ook een laad- en loszone staat er in de algemene eisen. Even in detail op de verschillende lokalen en locaties. Wat dat de school betreft als eerste, er worden 5 kleuterklassen voorzien. 5 kleuterklassen van 70 vierkante meter binnenruimte en 25 vierkante meter buitenruimte. Private buitenruimte dan uiteraard, want er is natuurlijk ook nog een speelplaats. Per 2 klassen wordt er ook sanitair en berging voorzien. Dat is dan 1 sanitair of 1 toiletje, zodat leerlingen die tijdens de klasactiviteiten even naar het toilet moeten, dat die niet, zeker de kleuters, dat die niet volledige gang of waar dat de toiletten dan ook zullen zijn, door. En ook aparte bedding tussen de voor twee klassen. Het eerste leerjaar heeft ook dezelfde afmetingen als de kleuterklasse. Het eerste leerjaar zal er ook in voorzien worden in het nieuwe gebouw. De toiletten van de kleuters voor de speelplaats, daar hebben we als voorwaarde opgegeven dat ze zeker vlak bij de gele klas moeten zijn. De gele klas zijn de instappers en die gaan nog klassikaal naar het toilet. Zeg je dat klassikaal? Ja, zeker. Die toiletten moeten wel vlak bij die klas zijn. De inkomen van de school wordt ook beschreven, waarbij dat dan natuurlijk belangrijk is, de sfeer die dat daar hangt en dat er ook zicht moet zijn vanuit het secretariaat, dat dat een plaats is waar mensen zich welkom voelen en ook gezien worden door mensen die daar in het secretariaat zitten. Het leraarslokaal zal ook voorzien worden in een nieuw gebouw. Is 50 vierkante meter en zal apart sanitair en kitchenet hebben. De kantoren van directeur, zorgcoördinator en secretariaat zullen allemaal 24 vierkante meters en die worden ook geclusterd, dus dat die bij elkaar zitten. Daar wordt veel kastruimte voorzien en een balie aan het secretariaat om ook de mensen welkom te heten die binnenkomen in de school. Ook de bergingen die er nu zijn, die worden ook mee voorzien in het nieuwe gebouw. Waar een berging nodig is, uiteraard voor materialen en kopieermachine. Ook een vergaderlokaal wordt er voorzien binnen de cluster van de kantoren. Ook om discrete gesprekken te hebben, maar ook voor bijvoorbeeld CLB om daar gebruik van te maken. En voor het oudercomité wordt er ook een berging voorzien voor de materialen die ze hebben. Dan, dat was wat de school betreft. Er wordt ook een conciergewoning voorzien. Ik denk dat wel wat mensen ook nog weten hoe dat bijvoorbeeld Charles en Jimmy de conciergefunctie vervuld hebben. En daarvoor nog andere mensen die daar voor mij dan al minder bekend zijn. Maar dat heeft toch ook altijd een meerwaarde betekend voor zowel de verenigingen als voor de gemeente. Dus we denken dat dat hier ook wel opnieuw het geval kan zijn. Dus voorzien een conciergewoning van 90 vierkante meter met twee slaapkamers. Voor de jeugdraad zal er ook een bergingruimte voorzien worden voor de mediatheek enerzijds. Ja, voor de mediatheek, het gaat dan over audiovisueel materiaal dat nu in het jeugdcentrum zit, maar ook materiaal dat in de garage zit, in de buitenberging. Dat zal ook mee opgenomen kunnen worden in het nieuwe gebouw. 40 vierkante meter voorzien we daarvoor. De shore-balken, daar voorzien we een andere ruimte voor. Niet meer binnen of in een garage, zoals dat nu het geval is. Maar voor shore-balken is het zelfs beter dat er wat lucht aan kan, zolang dat ze maar niet in de regen liggen, uiteraard. Maar dat er wat verluchting aan kan, is zelfs beter voor die materiaal. Ook voor de gemeente zelf, als het dan gaat over technische dienst en speelpleinwerking, voorzien we ruimtes. Er zal een bergingsfunctie voor de speelpleinwerking voorzien worden, ook omdat ze die multifunctionele lokalen tijdens de vakantie ook wel mee kunnen gebruiken. En voor de technische dienst zal er ook een berging voorzien worden voor materiaal die daar ook zowel op de zitten, maar ook in het centrum kan gebruikt worden. Giro Vorslaar heeft, dat is ja, uiteraard de grootste gebruiker van het jeugdgedeelte momenteel ook, en dat blijft zo. Er zal een leidingslokaal voor voorzien worden, van 40 vierkante meter, drie afdelingslokalen, die daar uiteraard geclusterd zijn met de rest van de functies waar de Giro aanwezig is. Een berging, dat is gebaseerd op de berging die dat er momenteel is, de meters die we momenteel hebben. Dus dat gaat over heel wat bergruimte. We willen dat graag behouden. Dat zit er ook in. Het jeugdhuis, dat is ook terug voorzien. En dat is die groottes zijn ook gebaseerd op wat er momenteel aanwezig is in het jeugdcentrum. Uiteraard worden die ook geclusterd en zal ervoor gezorgd worden dat die functies niet interfereren met bijvoorbeeld de kleuterschool en de schoolfunctie. JNM Nederland en Jeugdrode Kruis. JNM zit momenteel ook al in het jeugdcentrum. Jeugdrode Kruis is nog een iets recentere jeugdvereniging. Beide zullen ook de multilokalen gebruiken, uiteraard. Maar we hebben daarnaast ook nog een klein eigen lokaaltje om vooral als berging JNM we zitten daar momenteel ook om te vergaderen. Maar dus ze hebben ook nog een beetje eigen infrastructuur. Dan het multifunctionele gedeelte. Hè, dat is waar dat de grote meerwaarde ook zal zijn binnen dit project. Ook de jeugdcampus zal zijn inkom hebben. Die inkom zal dan voor een aantal partners, door een aantal partners gebruikt worden. De keuken zal ook multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Die is wel iets groter dan nu het geval is, niet veel. Maar door de ligging zal die wel gemakkelijk kunnen gebruikt worden in combinatie met multilokalen of in combinatie met de nieuwe grote zaal, bij wijze van spreken. En er zal ook mogelijkheid zijn om die keuken naar buiten uit te breiden. Dus zal een doorgang naar buiten zijn. Multilokaal 1, 150 vierkante meter die opdeelbaar zal zijn, waardoor dat je die zaal nog in twee kunt delen, bijvoorbeeld. Het huidige gebruik door jeugdverenigingen en kinderopvang moet daar uiteraard gewaarborgd blijven. Maar ook de school zal daar iets meer gebruik van maken en zal daar ook als refter voor de kleuters gebruiken, waar dat er uiteraard wel aan voorzien moet worden dat die maar dat kan met de banken, met bestaande banken, dat die gemakkelijk binnen en buiten gereden kunnen worden. Dan berging voor dat mobilair. Hier staat het, plooitafels met krukjes voor de kleuters. Kent ze misschien wel, ze staan ook met foto in het dossier, waarbij dat het heel gemakkelijk is om die op te plooien en weg te rijden. Maar ook dat er ruimte moet zijn voor tafels en stoelen voor 250 personen. De mensen die dat momenteel de tafels en stoelen in het jeugdcentrum kennen, die weten dat er zeker bij de stoelen, dat het daar wel tijd is om vervanging te voorzien. Dan kunnen we ineens die berging daarop afstemmen. De multilokale 2, 3 en 4, het verschil is daar, de multilokale 2 is een lokaal op zich van 55 vierkante meter. Daar zal ook verduistering mogelijk zijn. Dus naast gebruik van jeugdverenigingen zullen er ook de middagslapers kunnen liggen van de kinderopvang bijvoorbeeld. Zal er ook mogelijkheid zijn om als mediaruimte te gebruiken om bijvoorbeeld een projectie te doen. Dan multilokaal 3 en 4 zijn in totaal 85 vierkante meter, maar zouden opdeelbaar zijn. Dus er zal ook een mogelijkheid zijn om les te geven, om alternatieve lesvormen aan te bieden. Waar dat er bijvoorbeeld een verborgen bord of een gesloten kastruimte voor materiaal voor de school kan zijn. Die daar waardoor de school snel kunnen omvormen naar een alternatief leslokaal. De EHBO. Die zal ook multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Die zal toegankelijk zijn voor zowel de school als de verenigingen tijdens hun werking. Ook de toiletten van de lagere school is de bedoeling dat die mee door de vereniging kunnen gebruikt worden, vooral door de kinderen dan. Uiteraard worden er wel aparte toiletten voorzien voor volwassenen, als het dan gaat over feestjes in het jeugdhuis bijvoorbeeld. En zal er ook een afgesloten doucheruimte voorzien worden, die dat, ja, door alle gebruikers van de city gebruikt kan worden, maar ook met het oog op als er eens ongelukjes zijn binnen de jeugdvereniging of binnen de kinderopvang, dat ze daar gebruik van kunnen maken. De buitenruimte moet een groene speelomgeving zijn. Er moet uiteraard wel evenwicht zijn tussen groen en verharding, want een volledige groene speelomgeving voor een school is natuurlijk ook niet realistisch. Daarnaast moet gevarieerd zijn, maar moet er ook duurzame materialen gebruikt worden. Er zijn ook afmetingen, de speelplaats voor de school. Beide speelplaatsen moeten ook opengesteld kunnen worden voor jeugdverenigingen, waar dat voor hen ook wel een grote meerwaarde kan betekenen. Er zijn minimaal afmetingen voor zowel kleuter als lagere school en er is uiteraard ook een overdekt gedeelte. En de buitenruimte van de staminé wordt apart omschreven dat die zeker afgescheiden moet zijn van de andere buitenruimtes. Dat was het in een drafje doorheen het volledige dossier. Natuurlijk heb ik niet alles kunnen zeggen. Ik heb de belangrijkste dingen zo wat uitgepikt. Als er vragen zijn, en ik veronderstel dat die er wel zullen zijn, dan mogen die gerust gesteld worden. Ik weet niet of dat er ondertussen in de chat al iets gezegd is.
Simon heeft het woord gevraagd en die gaat nog wat vragen stellen. Kobe?
Ja, ik hoop dat ik duidelijk verstaanbaar ben voor iedereen. Ja, bedankt voor de uitleg en de toelichting, Kobe. Dat is inderdaad een heel lijvig document dat opgesteld is geweest, dat hier ter goedkeuring ligt. Ja, het is inderdaad tot stand gekomen na heel wat bevragingen en zo. Daar had ik eigenlijk al direct een eerste vraag bij. We lezen in dat document dat er inderdaad op heel wat vragen ingegaan is en dat er dus heel wat dingen wel in de gunningsleider had opgenomen zijn. Maar zijn er zo een aantal zaken die misschien de gebruikers ook gevraagd hadden, die het niet gehaald hebben, waarvan het niet lukt om die in de gunningsleidraad op te nemen?
Die zijn er, maar niet zonder dat dat ook afgetoetst is met de gebruikers. Dus ik moet eerlijk bekennen, ik kan zo niet direct een voorbeeld bedenken. We hebben ook wat aan vierkante meters betreft, omdat natuurlijk elke vierkante meter kost geld in zo'n project en veel geld. Dus we hebben dan wel wat bekeken waar dat de noden er niet waren, dat we er wat afgedaan hebben, maar dan wel in samenspraak met de mensen in kwestie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de jeugdraad. Dat die ruimte, die oppervlakte voor berging is een klein beetje kleiner. Maar dat is bijvoorbeeld ook met de Gert afgestemd, omdat daar alleen momenteel die oppervlakte die gebruikt wordt, die kan zeker efficiënter worden ingericht. Voor de rest, natuurlijk, als het dan gaat over de Giro, we weten dat de Giro momenteel heel veel leden heeft. We weten ook dat dat altijd in een golvende beweging gaat. Dus dat is, momenteel hebben ze heel veel leden. Wij kunnen natuurlijk het gebouw niet afstemmen of volledig afstemmen op het aantal leden dat ze nu hebben. We beseffen dat de oppervlaktes, de lokale, bijvoorbeeld de afdelingslokalen, zijn groter dan nu het geval is. Maar natuurlijk, het is moeilijk te verantwoorden om daar een lokaal af te stemmen waar dat elke, bijvoorbeeld een afdeling van 30 leden, waar dat elk lid 2, 3 of 4 vierkante meter krijgt. Ja, dat is iets als dan over een paar jaar de Giro en Bato's. Laten we hopen dat dat natuurlijk niet het geval is. Maar als de Giro, en dan denk ik direct terug aan mijn periode, terug naar 40 leden zou gaan, Dan zitten we daar natuurlijk wel met een gigantische infrastructuur die heel veel geld gekost heeft. Wat dat nu ook al het geval zal zijn, uiteraard. Dus we hebben daar een beetje de golden middenweg tussen gezocht. En dat is ook met de Giro bijvoorbeeld besproken. Die oppervlaktes, waardoor dat ze ook het leidingslokaal, dat heel krap is geworden, wat dat we beseffen, dat is iets groter. Dus we hebben dat wel geprobeerd om iets of wat in tegemoet te komen, maar dat kan natuurlijk, dat is een gulden middenweg geweest en dat is ook iets wat dat besproken is met hen.
Zeg maar. Ja. Het was zeker niet alleen omdat je jeugdwerkinfrastructuur bedoelt, maar heel algemeen eigenlijk eerder. En we beseffen zeker ook wel dat het niet realistisch is dat je zomaar op alle vragen kunt ingaan. Allee, dat is inderdaad een beetje een evenwicht zoeken. Dus dat zien we hier wel in die gunningsleidraad. Een heel concrete vraag die ik nog had, omdat ik weet dat daar in het begin ook wel sprake van geweest is. Er staat dus specifiek vermeld voor middagslapers, maar betekent dat dan ook dat er zal mogen overnacht worden? Of is dat ook iets dat niet zal kunnen?
Dat staat er ook in. Maar dat is momenteel voorzien. Een van de gebruiksfuncties is inderdaad dat er mogelijkheid is tot overnachting. Maar dat zal natuurlijk wel... Wij hebben eigenlijk gewoon nagevraagd bij de brandweer bijvoorbeeld. En op zich Als dat beperkt is in aantal overnachtingen, kan dat en moet het gebouw niet voldoen aan extra eisen of strengere brandweereisen. Als dat wel het geval zou zijn, zou dat uiteraard niet verantwoord zijn. Nu, dat zal uiteraard wel, dat zal wel in samenspraak moeten met de gemeente. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat er elk weekend mensen gaan blijven overnachten. Maar in het kader van een vereniging die op doortocht is, op tweedaagse bijvoorbeeld, of een leefweek, is dat wel bespreekbaar. En dat staat ook bij die functies. Natuurlijk gaan we geen lokale met bedden voorzien. En zal dat weinig invloed hebben op het ontwerp. Maar die mogelijkheid willen we nog openhouden.
Ja, oké. Okay. Ja, en dan weten we natuurlijk ook dat dit een leidraad is. Hè. Dit is nog geen plan. Houdt het bestuur er ook rekening mee dat er in de definitieve ontwerpen toch nog dingen uit deze gunningsleidraad zullen sneuvelen, omdat het niet allemaal haalbaar is. En we blijven daar wel een beetje mee. Het is een hele waslijst aan vereisten. En misschien moeten we toch ook met die mogelijkheid rekening houden dat dat niet allemaal zal gerealiseerd kunnen worden in het project. Of gaan we daarvan uit dat dat sowieso wel het geval zal zijn? Maar indien dat niet het geval is, hebben jullie dan ergens toch in jullie achterhoofd van waar dat prioriteiten gelegd zullen worden of welke dingen dat er eventueel uit kunnen?
Er zijn inderdaad, het ene gedeelte is al meer essentieel dan het andere. Hè. Als we kijken naar bijvoorbeeld camerabewaking die er nu nog in zit, als we kijken naar het vergaderlokaal in de school of andere dingen, dus er zijn wel dingen die minder essentieel zijn, die dat er nu ook niet zijn, maar waar dat wel vragende partijen voor waren, en terecht ook. Dus het budget voor dit project is natuurlijk heel groot en het is niet de bedoeling dat we dat budget gaan aanpassen aan het project. Daarom ook dat we die design en build doen om binnen een bepaalde som iets te kunnen realiseren. De bouwteams, en dat is het voordeel ervan, gaan er ook heel efficiënt mee moeten kunnen omgaan en weten aan de hand van de criteria hoe dat ze het meeste kans maken om het binnen te halen. Natuurlijk moeten ze wel voldoen aan het dossier dat nu op tafel ligt. Als nu blijkt, want dat is natuurlijk ook een vraag, wat is de invloed van de coronacrisis op de prijzen in de bouwsector? Momenteel is volgens de ramingen is het realistisch, want natuurlijk is dit ook berekend, hè, het is realistisch om dat te realiseren. Maar dat is natuurlijk ook wel op basis van de huidige situatie. Moest nu blijken dat er een prijsstijging op die markt gebeurd is ondertussen of nog gaat gebeuren, ja, dan kan het ook zijn dat we inderdaad nog dingen moeten herbekijken. Hè. Maar daarvoor dient ook die tweede ronde. Dus als wij de offertes binnen hebben, dan gaan we inderdaad bekijken welk dat onze voorkeur wegdragen en met welke partners dat we eventueel nog in de tweede fase gaan. Dat kan zijn dat dat met alle vier is. Dat kan ook zijn dat dat met twee of zelfs maar met één is. En dat daar op basis van de offertes, de ontwerpen die zij hebben binnengebracht, nog na aanwijzingen van ons, dat er wijzigingen aangebracht worden.
Ja, in dat opzicht wouden we het ook nog eens vragen, omdat het is een hele dingen die gevraagd wordt. Als je kijkt naar de vierkante meters die nodig zijn, als je zo eens dat optelsommetje maakt van al die getalletjes, inderdaad, dan blijven we met die vragen zitten. Van gaat het allemaal bijvoorbeeld op de gelijk vloers? Dat zal niet lukken. Hè, wat de ideale plaats is om echt lokale en dingen te gaan gebruiken. Maar daarom even die vraag, omdat er in het begin van het project ook sprake ervan geweest is om te gaan kijken bij bijvoorbeeld andere jeugdwerkinfrastructuur, zoals de Scouts van Herentals, die met een kelder werken, waar dat dan heel veel bergruimte naar de kelder verhuist, zodat je meer wind op die gelijkvloers. Dat staat nu niet meer in de gunningsleidraad, denk ik. Zijn jullie daarvan afgestapt en waarom? Want ja, dan komt die berging natuurlijk wel op betere ruimte te liggen.
Ja, we hebben dat expres open gehouden om de creativiteit van de ontwerpers daar meer meer in te kunnen laten spelen. Het is inderdaad, en dat heb je goed gezien, dat het uiteraard niet realistisch is dat alles op gelijk vloers zal liggen. Dat er ook een verdiepingsniveau zal zijn. Maar we hebben eigenlijk buiten de kleuterklasse, wat we natuurlijk niet kunnen maken dat die op verdiepingsniveau liggen. Maar voor de rest hebben we het eigenlijk wel overgelaten aan de creativiteit van de ontwerpers. Die dat ervoor moeten zorgen dat er een volume gecreëerd wordt dat, dat zowel past in de omgeving, maar dat ook functioneel is voor de gebruikers. Hè. Nu, de vier kandidaten die weerhouden zijn, dat zijn allemaal grote bouwfirma's met heel goede ontwerpbureaus, een samenwerking tussen de twee, die daar beide al heel wat ervaring hebben opgedaan in de scholen bouwen en ook in een aantal gevallen in de jeugd, in jeugdinfrastructuur. Dus zij gaan daar, ongetwijfeld een veel beter zicht op hebben. Als wij daar nu nog extra voorwaarden opleggen, dan hypothekeren we misschien andere kansen die dat wij nu momenteel niet zien. Ja. Dat is de reden.
Ja, ja, ja. Ja, dan hopen wij mee op een vier hopelijk knappe ontwerpen die daar allemaal voldoen aan deze gunningsleidraad, waar we wel ons in kunnen vinden. Ik had nog een laatste vraag, maar dat is misschien een beetje voorbarig, maar toch misschien nog eens polsen naar de visie van het bestuur rond die conciërgefunctie. Of dat daar al meer ideeën rond zijn van hoe dat zal ingericht worden, op welke manier dat je naar de geschikte persoon gaat zoeken, zijn daar al verdere ideeën rond?
Nee, dat zal. Er zijn ideeën rond, uiteraard wel. Is daar al iets concreets van? Nee, nog niet. Omdat we zitten natuurlijk nog 2,5 jaar waarschijnlijk van kamp. Vooraleer dat daar echt iemand kan, zal in gaan wonen. We gaan daar zeker nog een tijd voor pakken om daar een goede procedure en een goede overeenkomst voor op te stellen. Zodat duidelijk is wat er van de persoon verwacht is en welke voordelen dat de persoon krijgt. Want dat is natuurlijk ook dat is een beetje een win-win situatie. Maar daar gaan we zeker nog onze tijd voor nemen en daar zullen we ook hier nog wel over terugkomen.
Ja. Ja. Oké, dat was het nog wat mij betreft. Dank u wel.
Oké, ik zag van het Guy nog een vraag. Is de verwarming op elektriciteit? Ook daar is geen uitspraak over gedaan. Voor zover dat ik volledig thuis ben in de sector, denk ik niet dat daarvoor elektriciteit zal gekozen worden. Ik denk dat het eerder realistisch is dat er bijvoorbeeld zelfs een soort van koude warmteopslag wordt, wat dat in grotere projecten wel af en toe gebeurt. Ze moeten daar een duurzaam alternatief voor zien om ook aan de EPB te kunnen voldoen. Hè. Want we vragen wel wat in kader van energiezuinigheid. Dus ze gaan daar op moeten inspelen, ook met hun verwarming en natuurlijk met het volledige gebouw en het volledige project. Maar ik denk dan dat elektriciteit daar geen optie zal zijn. Ik weet niet of dat er nog vragen waren voor de rest.
Geen andere vragen vanwege de raadsleden? Nee? Dan danken wij Kobe voor die duidelijke toelichting. En dan duimen we samen dat het binnen de timing en zo in orde zal komen. En dat het zal voldoen aan de wensen die er zoal zijn. Maar zo te horen zijn dus duidelijke criteria gesteld. En de gemeenteraad kan dan die gunningsleidraad voor kandidaat ontwerp en bouwdienst hiermee ook goedkeuren. De weerhouden kandidaat ontwerp en bouwteams zullen na deze goedkeuring de gunningsleidraad ontvangen als aanvulling op de selectieleidraad om een ontwerp en een offerte te kunnen opstellen. De kredieten zijn voorzien op actie 177 voor een bedrag van €5.360.000 voor de werken en €536.000 is er voorzien voor de erelonen. Beide zijn ondergebracht onder het investeringsproject AP026, genaamd Nieuwe Kinder- en Jongerencampus. Punt 5 van de agenda. Dat is de goedkeuring van de renovatie van het dak van de bibliotheek, de lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. De bibliotheek werd in de jaren 80 gebouwd en de dakbedekking is aan vervanging toe. Zeker met het oog dus op de plaatsing van eventuele zonnepanelen. Er was, even de prijs nog, 32.500 is daarvoor voorzien. Er werd algemeen akkoord gegeven voor dit punt. Dus kunnen we besluiten dat het bestek met nummer 202008 en de raming voor de opdracht het renoveren van het dak van de bibliotheek opgesteld door de technische dienst kan worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt €32.500 inclusief BTW. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen. Dakwerken De Messenmaker van Herentals, dakwerken Van Krij van Vorselaar en dakwerken Verelst Herman eveneens van Vorselaar. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020. Punt 6. Dat gaat over de coronasituatie. Bespreking van de lokale maatregelen, subsidies en nazorg. Drie collega's gaan daarover de nodige informatie bezorgen, namelijk Priscilla, Kobe en Lieve. En ik geef hen hierbij dan graag het woord.
Goed. Goed, dankjewel allemaal en welkom allemaal collega's. Wij gaan inderdaad met drie kort even daardoor fietsen. De bedoeling is nadien dat iedereen, en ik nodig echt letterlijk ieder raadslid uit om daar ook mee aan deel te nemen, dat we echt proberen vooral ook vandaag te gebruiken om wat input van jullie mee te krijgen. De komende weken zullen hier eigenlijk cruciaal in worden om ook een eerste voorstel te maken richting de gemeenteraad van eind september. Jacob, je mag naar de volgende slide toegaan. Dus ja, één, misschien toch even vertellen, hè. Wij hebben de laatste maanden ook regelmatig samengezeten, niet enkel met Nederland, maar ook intern binnen Vorselaar met onze diensten, sociale diensten en de verschillende diensten die hierbij betrokken zijn, maar ook met ons managementteam. We hebben daar eigenlijk een hele nazorgnota rond ontwikkeld. Die gaat heel ver. Hè. Dat gaat over alle impact en alle dingen waar we moeten aan denken binnen Vorselaar. Het bedanken van vrijwilligers die extra inspanning hebben gedaan, hoe dat we met de meersteun aanvragen, hoe dat we daarmee omgaan, hoe dat we de switch kunnen maken naar meer buurtgerichte zorg, wat er voor verenigingen, voor handelaars, en dat komt zo dadelijk nog terug, moet gebeuren. De zelfstandigheid van de cliënten die daarin gebleken is, hoe kunnen we dat meenemen naar de toekomst toe? De cliënten van het OC&W heb ik het dan vooral over. Hoe kunnen we een switch maken ook naar een meer korte keten, lokaal voedselbeleid, lokale producten? Dat is toch ook wel een van de trends die je de voorbije maanden hebt gemerkt. Hoe gaan we om met vereenzaming en hoe zetten we daar onze seniorenconsulent op in en onze buurtgerichte zorg. Ook onze regierol zelf die we opnemen of hebben opgenomen rond ook het zorgverhaal op zich en toch ook wel het veel dichter bij elkaar brengen van welzijn, zorg, woonzorg, gezondheidszorg. En dat willen we zeker ook meenemen naar de toekomst toe. Het effect op onderwijs en op kinderopvang is daar aan bod gekomen. Hoe evenementen en activiteiten kunnen georganiseerd worden, die protocollen die zijn uitgewerkt, die jullie bij de laatste weken ook wel mee kunnen opvolgen. De CERM, hè, dus onze tool die gebruikt wordt om evenementen te screenen, ja, toch veel meer logistieke ondersteuning die we ook op dat vlak moeten geven om nog initiatieven te laten doorgaan. We hebben er echt ook een punt van gemaakt om te trachten, onder voorbehoud van echt een lokale uitbreek outbreak, hè, de komende weken, dat we toch de kermis bijvoorbeeld gaan laten doorgaan. Maar goed, dat wil ik wel zeggen dat daar heel wat extra inspanningen moeten gebeuren. Dat is echt gigantisch. Dat kan ik u wel aantonen. Dus vanuit die optiek, ja, daar is ook heel veel aandacht naar gegaan. Het effect op de gemeentelijke financiën heb ik bij een vorige tussenkomst al eens een keer getoond. Ook hoe dat we quarantaine op maat moeten organiseren. Wij doen ondertussen zelf de lokale contact tracing, zoals jullie dat ook al weten. Hè. Ook dat is intensief. Dat gaat gepaard met protocollen over het gegevens delen. Dat gaat over heel aanklampend werken. Die mensen worden letterlijk elke dag ook gebeld. Die worden elke dag opgevolgd. Maar dat gaat ook over toerisme, wat we de voorbije maanden hebben gedaan. Het hele Nederland verhaal. Het effect op ruimtelijke ordening naar de toekomst toe. Ook het personeel, telewerken, de investeringen op ICT. Zwat, het is een hele bloemlezing, maar het geeft ook wel aan hoe breed en hoe ver dat denk ik ook wel die gevolgen van COVID gaan. Hier in deze presentatie wil ik eigenlijk vooral toch ook wel focussen op zowel de sociale impact, de impact ook naar handelaars, ondernemers, maar ook de verenigingen die dat toch ook de voorbije tijd ook wel heel wat veerkracht in getoond hebben. Gelukkig ook maar, we hebben ook heel nauw contact gehouden, regelmatig ook een e-mail of een andere contactname gedaan met die verenigingen. En eigenlijk is het opzet om nu vandaag toch ook wel aan de slag te gaan en om toch te bekijken van ja, hoe kunnen we ook een aantal oplossingen aanreiken om in de toekomst die impact, hè, want die impact moet ook voor een deel nog komen, voor alle duidelijkheid. Ik denk dat dat een heel belangrijk principe is dat we het vandaag ook moeten over hebben. Hoe dat we dan eigenlijk ook die impact kunnen proberen te beperken. En een leidraad daarin, denk ik, is ook van ja, er is natuurlijk heel wat negatief nieuws en dat heeft heel wat met onze maatschappij gedaan. Maar het perspectief dat er is, moeten we denk ik toch ook wel aangrijpen om dat dan natuurlijk ook wel verder te verspreiden. Heel concreet, ik denk dat we eigenlijk van een louter crisisbeheer dat er op dit moment is, hè, en het proberen voorkomen van extra besmettingen, dat we eigenlijk gaan moeten leren leven met dat coronaverhaal. En dat we eigenlijk meer naar een sfeer van risicobeheersing gaan, eerder dan altijd maar alles te cancelen en niet te laten doorgaan. We gaan eigenlijk naar een andere sfeer. En die zinsneden die hebben we eigenlijk onderling ook al regelmatig gebruikt, bijvoorbeeld in het overleg met de gouverneur, onder meer deze vooravond nog. Ja, Kobe. Wat zijn eigenlijk de beschikbare steunfondsen? Want als we het hebben over eind september, dan is het eigenlijk vooral belangrijk om tegen dan voor een aantal eerste maatregelen alvast een bestemming en een allocatie van die middelen te gaan uitwerken. We willen dat ook graag samen met jullie doen. Eén, vandaag een brede brainstorm organiseren, ideeën die we dan noteren. En ten tweede, daar eigenlijk dan mee aan de slag gaan. Wat zit er eigenlijk in die beschikbare steunfondsen? Eén, hebben wij de voorbije tijd natuurlijk de individuele steunmaatregelen gehad voor de handelaars en ondernemers. Daar hebben we ze ook bij begeleid. En ten tweede is er een belangrijk pakket aan middelen voor welzijn en is ook natuurlijk het noodfonds voor het hele vrije tijdsverhaal. Ik ga nog snel even iets zeggen over de ondernemers in de volgende slide. En dan gaat Priscilla twee slides toelichten rond het hele welzijnsverhaal en Kobe dan rond het vrije tijdsverhaal en hoe dat we hier ook de komende weken mee voortgaan. Wat die ondernemers betreft, en eigenlijk zoals Jos dit ook perfect kunnen toelichten, want hij is daar in de rode draad geweest samen met Nele. Zij hebben de ondernemers heel goed logistiek mee begeleid, ook inhoudelijk. Hè. We hebben een aantal ook digitaal overlegmomenten gehad met die mensen. Dus we hebben overleg gehad met de horeca regelmatig, de inname van openbaar domein aan hen ook mee ter beschikking gesteld. Ik heb dat de laatste maanden wel gezien bij de heropstart van de horeca. We hebben stickers, affiches ter beschikking gesteld. We hebben de aanvragen ook rond die steunmaatregelen persoonlijk ook begeleid. In totaal zijn er meer dan 100 gebeurd. Hè. Dus hier in Vorselaar. Die individuele maatregelen waren natuurlijk de toemoetkomingen voor de ondernemers zelf. De concessies zijn we op dit moment aan het bekijken in overleg ook met Nederland. We hebben dat vorige keer ook al toegelicht, dat dat eigenlijk een beleid is dat we liefst laten dragen door meerdere gemeenten. Daar zijn toch wel heel wat zaken die niet meteen vielen onder die steunmaatregelen of toch onvoldoende, die we toch ook wel op een of andere manier moeten gaan ondersteunen of die anders gewoon naar een faillissement gaan. Bijvoorbeeld in Herentals, in Vorselaar, in Herentouw, Grobbedonk zijn er wel een aantal heel concrete dossiers. Dus op dat vlak moeten wij zeker ook nog wel onze verantwoordelijkheid opnemen. Ook in andere gemeenten is daar op dit moment het debat volop lopende. Wat willen wij eigenlijk vooral naar de toekomst toe meenemen? Volgende week ondertekenen wij ons charter met Unizo en Voca en een heel aantal ondernemers. Daar hebben we de voorbije maanden al aan gewerkt. Het was een beetje toeval, maar de week voordat corona uitbrak hadden wij hebben we eigenlijk de aanzet daartoe gegeven. Dus we hadden ook wel echt die intentie om tot een duurzamere samenwerking een opstap te maken. Dus volgende week op 3 september ondertekenen we dat charter. Ondertussen zijn er ook een aantal deelaspecten al opgestart. Zo is er bijvoorbeeld een stemdossier samen met Uniso Voca, maar ook met onze scholen Thomas More tot stand gekomen. En is er ook een subsidieoproep die we op dit moment aan het uitwerken zijn. Een van die elementen uit die subsidieoproep is bijvoorbeeld om ook nog veel meer in te zetten op lokaal winkelen. Hè. Ook iets wat in ons beleidsplan al geacteerd stond, hè, dat weten jullie wel. We hebben daar de voorbije zomer op gewerkt door bijvoorbeeld die regio meer te gaan promoten op vlak van toerisme, maar ook wel een aantal acties, tot en met zelfs heel praktische spandoeken op te zetten rond het lokaal winkelen. Wij hebben ook de intentie om die geschenkenchecks de komende tijd toch wel regelmatig ook mee te gebruiken in die herstelmaatregelen, waardoor dat we eigenlijk een win-win creëren. Eén, dat eigenlijk als een soort van financiële compensatie hier en daar te voorzien, maar dan tegelijkertijd ook onze eigen lokale handelaars te betrekken. Voilà, dat zijn eigenlijk een aantal inleidende beschouwingen. Priscilla gaat nu het hele verhaal rond enerzijds welzijn, dus onze sociale dienst, en anderzijds het hele verhaal van zorg, hoe dat we daar nu staan en welke input dat we ook van jullie op dat vlak kunnen vragen, even overlopen. Priscilla.
Ja, goedenavond allemaal. Ik ga het stukje welzijn en zorg een beetje toelichten. Wij zijn met het welzijn, met het stuk welzijn, direct begonnen rond de vereenzaming. Dat hebben wij gedaan met de vrijwilligerswerking. Dat is heel vlot verlopen. De sociale dienst, die hebben natuurlijk hun lopende dossiers heel goed opgevolgd en ook een aantal nieuwe dossiers bijgekregen. Rond de voedselhulp hebben wij vooral met de sociale kruidenier gewerkt. Dat is ook allemaal heel vlotjes verlopen. We hebben een gas- en elektriciteitsfonds, dat is voor de onbetaalde energiefacturen. En wij zijn aan het werken rond het consumptiebudget. Dat gaat waarschijnlijk via bonnen, dat Lieven juist een beetje heeft gezegd. Dat gaan we zo, daar zijn we nog mee bezig, hoe dat we dat juist gaan organiseren, maar dat komt er sowieso. Dan hebben wij ook de armoedebestrijding. Dat willen we aanpakken samen met Nederland en met de welzijnsschakels. Die gaan we daar zeker bij betrekken. En dan hebben we ook nog het kinderarmoedefonds. En we hebben een nieuwe hulpfonds, Vorselaar genoemd. En daar gaan we ook zeker mee aan de slag gaan voor het stukje welzijn. Dan gaan we naar de zorg. Bij de zorg hebben wij vooral gezorgd voor eerst en vooral voor de materiële ondersteuning voor de zorgverstrekkers. We hebben ook een bevraging gedaan, of we gaan nog een bevraging doen voor en een aanleg voor de strategische stok van nog materiaal voor de zorgverstrekkers. Dat gaat over schorten en mondmaskers en ja, van alles. We hebben ook direct ondersteuning geboden aan de artsen, aan het woonzorgcentrum Hof ter Lande, aan het gezinsvervangend huis Den Troon en aan de serviceflats, de schittering hier bij ons. Dus daar hebben wij ook nauw mee samengewerkt. Dat is ook allemaal heel goed verlopen. Wij zijn ook volop bezig voor het hoe dat we terug het gaan opstarten van het dienstencentrum. Dat gaan we ook stilletjes aan terug gaan heropenen, stap voor stap. We gaan dat allemaal nog bekijken, hoe dat we dat gaan doen. En we gaan ook zeker voor die buurtgerichte zorg, meer vanuit het dienstencentrum en zo, mee allemaal vlotjes laten verlopen. Dan hebben wij ook nog een samenwerking gedaan met de zorgpartners. We hebben daar eigenlijk een goede band kunnen creëren tussen het lokaal bestuur en de zorgpartners. Dat gaan we zeker moeten meenemen naar de toekomst, want dat gaan we nog wel nodig hebben. En we zijn aan het werken rond een ander model zorg. Bijvoorbeeld door onze eerste lijnspraktijk te samenwerken met de artsen op een andere manier zorg verlenen. Dus dat is een beetje wat de welzijn en zorg was.
Dank Priscilla. Ja, sorry dat af en toe de slide verspringt, maar ik denk dat ik het verkeerd soort presentatie heb opgezet. Dus Seves gaat er waarschijnlijk weer even de volgende zien. Maar ik ga wat meer vertellen over de relance rond vrije tijd. Er zijn verschillende steunmaatregelen. We hebben gezien dat daar net het noodfonds ter sprake kwam. Nu, enkel met dat noodfonds, denk ik dat we het veel breder moeten zien dan dat. En ook de sociale functie van de verenigingen, het verenigen van mensen, dat we dat zeker, dat minstens even belangrijk is. Nu, we gaan dat verder uitwerken, daar kom ik zelfs nog verder op terug. Maar ik denk dat we wel een aantal principes kunnen vastleggen. Maar er mag natuurlijk ook altijd reactie op komen, zo meteen. We willen de subsidies die normaal gezien in het najaar bij de verschillende sectoren ingediend worden, daar hebben we ook al over gecommuniceerd, dat dat niet de bedoeling is dat we dat doen zoals de andere jaren, ook omdat natuurlijk verenigingen hebben heel veel niet kunnen organiseren, hebben een werking gehad die heel lang stil heeft gelegen. Net op die basis krijgen ze ook nog eens subsidies. Dus dat zou willen zeggen dat ze heel wat minder subsidies krijgen en waardoor dat ze twee keer getroffen zouden worden. Nu, ik denk niet dat de bedoeling is. Dus we willen bekijken hoe dat we daarmee op kunnen gaan, zodat de verenigingen niet twee keer getroffen worden. Financiële ondersteuning, en dan komt het noodfonds natuurlijk wel, is dat wel aan de orde. Wij hebben een bevraging gedaan. Zoals Lieven ook al zei, nu die volledige impact van de coronacrisis is uiteraard nog niet gedaan. Het is heel moeilijk meetbaar, want er zijn verschillende soorten van inkomsten, stromen voor verenigingen, ook uitgaves. Er zijn ook verenigingen die nog niet of nog niet volledig geantwoord hebben op de vragen. Dat is heel moeilijk meetbaar, maar wat dat wel duidelijk is, is dat die impact groter is dan de beschikbare middelen die dat we hebben binnen dat noodfonds. We gaan dat moeten bekijken hoe dat we daar mee omgaan. Wat dat infrastructuur betreft, daar hebben we de eerste, hebben we meteen gereageerd uiteraard, nadat de lockdown werd afgekondigd en ook in de periode daarna. We hebben uiteraard geen annulatiekosten aangerekend en ook geen kosten voor het huren van een ruimte als het gebeurd is. Wat we in de toekomst willen doen, is denk ik die ruimte proberen te geven in de mate van het mogelijke aan verenigingen, zodat zij de werking terug wat kunnen opstarten. En dan zal dat misschien in veel gevallen wel op een andere manier moeten. Dus we willen bekijken hoe dat we de ruimte die wij ter beschikking kunnen stellen, hoe dat we daar mee om kunnen gaan. Daarnaast is het ook de bedoeling om in de toekomst terug wat meer te kunnen organiseren. Zoals Aliden al zei, gaan we op een of andere manier wel moeten leren samenleven of minder doen dan enkel crisismanagement en binnenblijven. Mensen snakken ook wel naar iets van ontspanning. Dus we willen dat mogelijk maken en de verenigingen en andere organisatoren uiteraard daarin begeleiden bij het veilig organiseren van evenementen. Natuurlijk zal niet alles ineens kunnen, maar daar zijn handvaten voor, kapstokken, zoals het COVID Event Risk Model, daar ingevuld kan worden door verenigingen en organisatoren, bijhorend crowd management plan. Dat zijn moeilijke termen en daar zit natuurlijk weer heel wat administratie achter, maar we willen de verenigingen daar wel in begeleiden. En er zijn uiteraard wel de protocollen die daar hopelijk binnenkort ook terug van kracht zijn. We zijn ook altijd vanuit vrije tijd, dat voorslaar.be, dat is ook de portaalfunctie. Nu, er is ook heel wat communicatie, dat is niet eenzijdig uiteraard, er is wel heel wat communicatie van ons uit vertrokken de laatste weken, maanden, om de vinger aan de pols te houden bij de verenigingen. En uiteraard werkt dat ook in de andere richting, bij verenigingen met alle vragen bij ons te richten. Nu, wat we ook willen creëren, en daar willen we misschien ook wel dat noodfonds mee voor gebruiken, is dat er met financiële middelen ook meerwaarde of duurzame effecten gecreëerd worden. Dat het niet enkel oplapwerk is nu, maar dat we met gerichte acties ook wel echt duurzame effecten creëren, waar dat we uiteraard de verenigingen wel mee willen bij betrekken. Nu krijg je hem helemaal niet meer voortgezet. Ja. Hoe ziet het stappenplan eruit voor die relance? En ik denk dat we hier de term samenwerken aan en voorslagen nog eens mogen bovenhalen. Ik denk dat we dat samen moeten doen. De brainstormen en dat gedaan is in het managementteam al een tijdje geleden. Kan daar wel een basis voor zijn. En de bevraging die dat we bij de vereniging gedaan hebben, ook voor het deel vrije tijd. En ik denk dat we ook voor het deel wel zijn dat daar ook nog wel wat onderzoek gaat rond gebeuren. En we zitten nu op de gemeenteraad van augustus, waar dat we het bespreekbaar willen maken en ook vandaag al input vragen, maar ook nadien willen we verzamelen en analyseren van alle mogelijkheden die dat er zijn om de verschillende doelgroepen die dat we in deze presentatie aanhalen te ondersteunen. De uitwerking willen we doen in samenspraak met partners en ook één iemand per fractie van de gemeenteraad. Ik denk dat het heel nuttig is dat we iedereen zijn ideeën en zijn inspraak daarover weten. De partners zijn dan bijvoorbeeld in het kader van vrije tijd zijn van de verenigingen. Voor welzijn zal dat uiteraard ook de welzijnsschakel zijn. Maar dat we met die mensen, maar ook met mijn afvaardiging vanuit de gemeenteraad samen zitten om zo'n dossier op te stellen. We willen al vrij snel doen, omdat er voor een aantal van die steunmaatregelen al een deadline is eind september. Dus zouden we tegen medio september dat willen georganiseerd hebben, om dan daarna verder het dossier af te werken en op de gemeenteraad van september dat volledige dossier voor te stellen met betrekking tot de eerste steunmaatregelen, want dat is dan het laatste puntje. Dit is natuurlijk niet een enige stap, er komen nog heel wat. We gaan nog regelmatig moeten evolueren, want er zal nog steeds, we zitten nu natuurlijk niet aan het einde van de crisis, dus er zullen zeker nog bijkomende maatregelen nodig zijn, maar we willen toch om dat perspectief ook voor verenigingen, voor de maatschappelijk kwetsbare, om dat perspectief te bieden, willen we dus volgende gemeenteraad wel dat dossier al op tafel kunnen leggen. Dat was het, denk ik. Er zullen ongetwijfeld ook nog vragen over zijn, die daar door mij, Lieven of Priscilla misschien beantwoord kunnen worden. Ik zie daar Luc zijn hand op steekt.
Ja, bedankt voor de uiteenzetting. Het is ook al een hele boterham eigenlijk. Er zijn al veel dingen ingeslopen die wij op verschillende wegen al meegegeven hadden. Voor ons zijn er natuurlijk een aantal dingen belangrijk. Vooral wat dat noodfonds betreft, vinden wij toch wel heel belangrijk dat het ten goede komt van de Vorselaarse mensen en ook de mensen die het nodig hebben. Ook bij verenigingen vinden wij het toch wel belangrijk van die goed te ondersteunen. Ook bijvoorbeeld lidgelden toe of zo, dat is toch wel heel belangrijk. Wat de relance van een horeca en lokale economie betreft, vinden wij het toch wel belangrijk dat niet alleen de ondersteuning geboden wordt om bovenlokale maatregelen en subsidies te kunnen, maar dat er ook lokaal iets gebeurt. We hebben dat al in andere gemeenten, corona-checks en dat weet ik allemaal, zien passeren. Daar is al allusie op gemaakt, die concessies, dat vinden we toch ook wel belangrijk dat die bekeken worden. Het sociale is ook heel belangrijk allemaal. We hebben daar heel veel teruggevonden in de uiteenzetting al. Had ik hier nog opgeschreven? Ja, dat zijn zoal een aantal dingen die we toch wel belangrijk vinden. En we zouden dan toch ook wel willen dat het lokale bestuur toch ook wel een aantal inspanningen doen om dat tot een goed einde te brengen.
Oké, merci Luc. Zoals ik, ik weet misschien dat er nog reacties zijn, input, vragen, dat mag uiteraard. Als dan niet het geval... Ah, Simon, ja, zeg maar. Oh ja, Karin ook nog, sorry, ik heb het niet gezien. Ik weet niet wie dat er eerst was.
Ik zal ladies first, Karin mag eerst.
Ja, geen probleem. Dank u wel, Kobe, voor de toelichting en Priscilla en Lieven. De vraag is eigenlijk van, verwachten jullie nu dat wij op dit moment tijdens de gemeenteraad input geven? Of krijgen wij daar de tijd voor totdat die samenkomst is met de partners en met mensen van de fractie? Omdat wij ook niet vooraf wisten wat die uiteenzetting was, waar jullie aan denken, wat de mogelijkheden zijn. Natuurlijk willen wij daarmee samenwerken. Dat was onze vraag al van een paar maanden geleden. Dus we hebben een beetje zitten wachten. We zijn blij dat we uitgenodigd worden. En die uitgestoken hand zullen we zeker gebruiken. Luc heeft dat allemaal al aangehaald. Gezinnen komen op de eerste plaats. Dat is belangrijk. Verenigingen, horeca, lokale economie. Maar om dan nu direct die heel concrete dingen mee te geven. We hebben dat al eens gedaan. Natuurlijk, dat is dynamisch. De tijden die gaan verder. Je moet daar op inspelen op momenten dat het... of op de best mogelijke manier op inspelen. Maar heel graag. Maar nu op dit moment... we hadden het voorstel gedaan van gezinnen een tegemoetkoming te geven voor de lidgelden van de verenigingen, Vorselaarse verenigingen. Ik denk dat dat wel een kans is die je zeker kan meepakken, omdat je zo aan twee groepen een tegemoetkoming kan geven. En je merkt ook wel dat verenigingen het moeilijk gaan krijgen, omdat het lidmaatschap wordt soms nog in vraag gesteld. Je merkt dat als je bij mensen komt. En ik denk dat we daar als Vorselaar toch sterk in staan en daarop moeten inzetten om daar in de toekomst sterk in te blijven staan. Maar ik ga Simon het woord geven en dan kan hij misschien verder aanvullen. Dank je wel.
Ja, ik ga gewoon een beetje beamen wat Karin heeft gezegd. Dus we appreciëren zeker die uitgestoken hand en zullen zeker graag mee nadenken over goede maatregelen voor ons dorp in deze tijden. Eén ding dat ik nog uit de uiteenzetting onthouden heb en dat ik toch nog heel graag ook wil meegeven, is dat ik het echt wel fijn vond om te horen dat, dat er ook begeleid gaat worden bij mensen die dingen willen organiseren. Daar ga ik inderdaad over die ingewikkelde formulieren van dat CERM-formulier of je crowdmanagement. Ik weet als verenigingen iets aanvragen op gemeentehuis, dat ze die dingen in hun mailbox terugkrijgen. En dat zijn echt geen evidente zaken voor mensen die daar niet zo specialist in zijn, om dat allemaal juist in te vullen. En dat schrikt dan vaak wat af. Dus maar ik denk dat dan ook wel belangrijk is dat de mensen weten dat ze met hun vragen daarover terecht kunnen op het gemeentehuis. Want ik denk dat dat nog niet altijd even duidelijk is. Dat wil ik nog even zeggen.
Ja.
Ja. Misschien, ja, zeg maar, Kobe. Ja.
Ja, ik wil misschien nog even op Karin eerst reageren en zeggen dat het inderdaad zeker niet de bedoeling is dat wij nu dat wij van jullie nu verwachten dat jullie alle input geven en dat het inderdaad de bedoeling is dat jullie dat nog eens kunnen bespreken, hetgeen dat ook hier gezegd is, en dat er ideeën zeker nog welkom zijn op die bijeenkomsten. Daar misschien nog even over zeggen dat het misschien zouden zowel het vrije tijdsgedeelte als het welzijnsgedeelte best apart bekijken, denk ik. Dat er voor elk van die materies misschien één iemand van jullie fractie kandidaat is. Dat moeten we ook nu niet zeggen. Dat mogen we gerust uitmaken onder jullie en morgen doorgeven. Dan zorgen we ervoor dat de juiste persoon uitgenodigd wordt voor die bijeenkomsten. Misschien nog, dan nog even terugkomen op wat Simon zei over het begeleiden van de verenigingen of organisatoren bij evenementen. Ja, mensen worden inderdaad heel erg afgeschrikt door alles wat er op hen afkomt bij een organisatie. Dat is ook de reden waarom dat er heel wat organisaties niet doorgaan ook. Ook omdat er natuurlijk heel wat organisaties niet coronaproof kunnen georganiseerd worden. Of dat de meerwaarde dan volledig wegvalt op de beleving. Maar ik vind het ook wel positief dat bijvoorbeeld Giro nu dit weekend de dorpsfeesten kan organiseren, ook al is het in een zeer afgeslankte versie. Maar daar hebben we hier intern, ook al ze hebben daar zelf heel veel werk in gestoken, maar wij hebben daar intern ook wel zeker de tijd voor genomen om daarin te begeleiden. Dus en dat is, allee, ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is van hoe dat we nu de komende weken, maanden, want die, ja, al die regels gaan zeker dit jaar nog niet verdwijnen. Dus hoe dat we het de komende weken en maanden ook kunnen doen.
Uw micro, Paul.
Mag ik ook nog iets zeggen?
Ja, Vicky, ja, de Paul ja. Horen we niet meer. We hebben geen voorzitter meer, denk ik.
Oké. Okay.
Uw micro staat af, Paul.
Hoort u mij nu wel?
Ja, nu wel. Voilà, nu
goed,
kun je het
moderaten. Dan geef ik graag het woord aan Vicky.
Ja. Ja. Ja, die financiële en lidgelden en allee, al die toestand. Ik vind dat toch wel een moeilijke oefening om zomaar mensen centen gaan te geven en kortingen gaan te geven. Wie wel en wie niet. Ik vind dat een heel moeilijke oefening. Maar waar ik me eigenlijk zorgen over maak, is vooral in de zorg, de oudere mensen. Ik hoor hier heel vaak van verpleging dat mensen alles beginnen gaan af te zeggen om hun te laten wassen. Omdat ze eigenlijk schrik hebben allee, voor de corona in hun huis binnen te krijgen. En ik vind, hygiëne, als je je daarvoor niet goed kunt wassen, die hygiëne, ja, dat vind ik toch ook wel een punt waar dat moet aangewerkt worden.
Dat is een heel goede input, Vicky. Dat is inderdaad ook al gedeeld op, in de analyse rond corona. Ook dat er een aantal mensen ja, toch een vorm van smetvrees beginnen te ontwikkelen. En heel menselijk natuurlijk, hè, maar dat we toch ook wel daarin de nuances moeten aanbrengen. Want het is natuurlijk niet goed, denk ik, om als dat een verdere vereenzaming of inderdaad een gebrek aan hygiëne tot gevolg zou hebben. Hè. Of gewoon het afnemen van essentiële diensten die zij anders echt dagelijks nodig hebben. Dus hetzelfde trouwens rond de consumptie van de gezondheidszorg op zich. Hè. Dus gisteren is er opnieuw een oproep gebeurd. Dat is iets wat wij al verschillende maanden ondertussen ook merken. Ook deze week nog met het ziekenhuis samengezeten daaromtrend. Dus dat we echt gewoon merken van ja, of terwijl zijn de mensen nu allemaal minder ziek, maar wij hebben echt gewoon in heel wat pathologieën een enorme terugloop van patiënten. En als ze dan wel komen, vaak al te laat. Hè. Dus jullie hebben bijvoorbeeld de reportage over de oncoloog, denk ik, ook wel gezien het voorbije weekend. Dus we moeten op dat vlak zeker ook nog verder sensibiliseren. We hebben ook toegezegd aan het ziekenhuis om op dat vlak een aantal sensibiliseringscampagnes die zij wil hebben, om die dan ook via lokale communicatie verder te verspreiden. Vicky, dus dat is een heel terecht punt, ja. Gie, denk ik dat, Paul?
Ja, ik krijg in mijn chat geen meldingen meer. Maar Gie, ja, zegt u maar.
Ja, even daarop voortbreien. In het begin van de coronatijd is er wel met de mensen van 75 plus 80 wel contact opgenomen of dat er niet moest gewinkeld worden of dergelijke. En even voortpikken op Vicky haar een uitleg. Is dat misschien ook wel belangrijk om die mensen te blijven contacteren voor dan de meest behoeften die ze hebben. Ik zie dat ook bij mijn schoonmoeder. Dat is een klein beetje eenzaamheid dat er tevoorschijn komt. Ze kunnen niet meer gaan fietsen, ze kunnen niet meer gaan kaarten. Het is wel, ik vind dat die mensen ook wat ouder geworden zijn op dat half jaar tijd dat er die corona is natuurlijk. Wat dat er ook nog is, nog een punt dat ik eigenlijk wil aanhalen, dat is ook naar de vrije tijd toe, de samenwerking misschien een beetje meer brengen tussen de verenigingen om toch iets te brengen naar de mensen. Want het sociaal contact is eigenlijk, ja, heel stilletjes. We hebben verschillende dingen die nu worden afgezegd, zoals dat Lieve juist zegt. Lekker op de met, al die dingen waar dan mensen nogal vrij dicht bij elkaar staan. Ik hoor dat het VAT ook de toneelavonden afzegt. Ik weet niet hoe dat bij de oud-KLJ gesteld is, maar dat zijn zo'n activiteiten waar dat dan ook die ouderen naartoe kunnen of iets. Ze moeten een vooruitzicht hebben naar iets. Hè? Dat is wel heel belangrijk. En ik denk dat al die brainstorm wel echt voor nodig is.
Ja, ik denk dat dat heel terecht is, Guy. En we voelen dat en we proberen dat zoveel mogelijk mensen in mee te krijgen. Vandaar ook die zinsteden van de straks van, kijk, we komen eigenlijk uit een periode van echt zo crisisbeheer en vooral ja, te zeggen wat er niet kan. We gaan naar een periode gaan dat we eigenlijk meer moeten leven met en eerder risicobeheersing. Hè. Dat gaat meer de term worden voor de komende periode, want we gaan er een hele tijd mee zitten. Het is bijzonder intensief, ook hier intern. Hè. Maar ik denk dat we daar toch ook wel hier en daar wat voorbeelden moeten intonen om mensen ook mee te krijgen. Maar we hebben inderdaad ook wel regelmatig contact. Hè. Dus we proberen daar mensen enorm in te ondersteunen. Dat vrije tijdsportaal van de vrije tijd, dat voorstaat.be, wordt veelvuldig gebruikt. We hebben al heel wat mailings ook opgezet te komen naar de verenigingen toe. Dus we proberen ze zo goed mogelijk bij te begeleiden. Maar natuurlijk, een aantal activiteiten zijn ook heel moeilijk praktisch te organiseren of zijn op dat moment ook tot niet rendabel om het te organiseren. Hè. We zullen daar een beetje moeten mee leren omgaan, denk ik, en daar in ieder geval positief mee aan de slag gaan in nauwe samenwerking. Hè. Wat Vicky aangeeft en wat Guy trouwens ook aangeeft, is exact wat denk ik ook op de slides van Kobe stond. Hè, van, het is niet de bedoeling om zomaar gratuit ergens een Sinterklaas te gaan geven om geld te gaan uitdelen. We moeten daar echt duurzame effecten mee creëren. Dat is trouwens de leidraad in elke lijn van relance die zowel op vlak van de Vlaamse overheid als lokaal wordt uitgestippeld. Ik denk dat je heel weinig bereikt met zomaar even een bonnetje hier of daar te geven. Het gaat over een duurzame effect te creëren, meer samenwerking opzetten, de juiste keuzes maken naar de toekomst toe. Anders is het eigenlijk alleen maar een putje vullen. Dat is niet duurzaam. Trouwens, ik kan heel simpel verwijzen naar de bijdrage van Jules van VBSG daar straks. Hè. Dus ik denk dat op dat vlak we dat zeker als een leidmotief moeten meenemen. Ook,
ja. Ja, Vicky?
Ja, ik denk dat we moeten werken aan terug een beetje een normaler leven. Terug maar met in ons achterhoofd de coronatoestanden en toch de voorzorgsmaatregelen en alles. Maar dat we terug een forslaar moeten creëren dat toch wel terug een beetje begint gaan te leven op een gezonde manier. Ja.
Dat klopt. Heeft daar iemand nog iets aan toe te voegen? Ik zie niet direct reacties, nee. Goed, dan kan de gemeenteraad hiermee kennis nemen van het stappenplan. En ik zou nogmaals dan die oproep willen verwoorden. En de vraag aan de twee fractieleiders misschien, Guy en Simon, om even te overleggen met de leden van jullie fractie. En dan morgen eventueel, of overmorgen, zo snel mogelijk liefst, namen doorgeven voor een vertegenwoordiger van elke fractie voor het domein van de welzijn en het domein van vrije tijd, zodat die mensen mee kunnen werken aan dat relance actieplan voor de post-coronatijdperk of voor zolang het corona nog duurt en post-corona uiteraard dan ook. Hè. Mag ik dat het engagement van jullie in naam van de andere collega's?
Ja, dat is goed. Ik denk alleen, Paul, dat Luc nog altijd officieel onze fractieleider is.
Excuseer.
De variapunten doorsturen.
Daar maak ik me vergissing.
Wij zullen overleggen.
Ik wou u niet tekort doen. Dat is zeker niet de bedoeling. Dus Luc en Guy, dan vernemen we wel wie er van jullie fracties tot de werkgroep zal behoren. Hè. Waarvoor dank.
Ja.
Puntje 7 is de goedkeuring van de gratis grondafstand naar aanleiding van de verkavering op Moleneinde 39. En de gemeenteraad geeft goedkeuring om de grond gelegen binnen de rooilijn van de openbaarweg Moleneinde gratis te aanvaarden voor openbaar nut voor inlijving in het openbaar domein. Alle kosten, rechten en erelonen die uit deze akte voortvloeien zijn ten laste van de grondeigenaar verkavelaar. Burgemeester en de algemeen directeur zijn gemachtigd om namens de gemeente de akte te tekenen en de grondafstand officieel te maken. Punt 8. Dat is de goedkeuring van de regierol sociale economie, goedkeuring van het projectaanvraag en de verbintenisverklaring. De Vlaamse overheid geeft de lokale besturen een regierol op het vlak van de sociale economie. En die bevoegdheid is vastgelegd in het ondersteuningsdecreet. In hun rol van regisseur ontwikkelen de lokale besturen een visie op hoe de sociale economie lokaal vorm moet krijgen. Ze stimuleren en ondersteunen daarbij ook samenwerking binnen de sociaal-economie sector en tussen de reguliere en de sociale economie. De gemeenteraad neemt hiermee de kennis van de goedkeuring van de subsidieaanvraag en verleent hierbij goedkeuring aan de verbintenisverklaring dat het samenwerkingsverband Nederland Welzijn en Zorg de regierol sociale economie opneemt voor de lokale besturen. Het laatste punt, punt 9, dat zijn de varia en de mededelingen. Er zijn geen variapunten binnengekomen. Zijn er nog mededelingen vanwege raadsleden of schepenen of iemand die nog iets wenst toe te voegen? Lieve, zegt u waar?
Ja, misschien even gewoon praktisch, Paul. Het is denk ik zaak om vanaf nu ook voor onszelf eigenlijk een eigen relance misschien te beginnen overdenken. Hè. Dus in die zin van, ik wou toch even gewoon ook wel eens de temperatuur voelen bij jullie. Van kijk, is deze manier van vergaderen hè, voor jullie ja, oké, om dat nog even door te zetten? Of schakel u toch liever terug over naar een fysieke setting? Fysieke setting. Weliswaar natuurlijk dat we dan wel wat aanpassingen moeten doen, ook naar de vergaderlocatie, want we moeten natuurlijk zelf het voorbeeld geven en zeker coronaproof vergaderen. Dat gaat niet zomaar aan onze huidige tafel, dus dan moeten we wel wat verbouwen. Dat heeft ook te maken met het gebruik van de trouw- en de raadzaal, want we gaan het ook mee ter beschikking stellen van onder meer Thomas Moor, om ook een aantal uitbreekruimtes te hebben om coronaproof onderwijs te kunnen aanbieden. Dus ik wou eens even gewoon de temperatuur voelen bij jullie. Hè. We kunnen volgens het afwegingskader van ABB kunnen we de twee kanten nog uit. Hè. Dus we kunnen digitaal voortwerken, we kunnen ook fysiek vergaderen. Dus ik wou het even polsen bij jullie wat jullie mening is spontaan. Simon, ja?
Ja, ik kan daar eigenlijk alleen maar voor mezelf spreken natuurlijk, want ik wil geen mensen pushen. Als je een beslissing neemt om fysiek te vergaderen, moet iedereen zich daarin kunnen vinden. Maar alleen mij persoonlijk lijkt fysiek vergaderen toch een andere dynamiek mee te brengen. En iedereen heeft zich hiervoor ingezet om dat hier de afgelopen maanden te laten werken, zo goed mogelijk. Maar alleen, ik kijk er wel naar uit om terug op een andere manier te vergaderen. Dus wat mij betreft graag.
Guy was er ook, dacht ik, Paul. Ja, en Karine ook, ja.
Ja, ik opteer eigenlijk ook, like Simon zegt, voor misschien terug in een fysieke gemeenteraad, het sociaal contact, om iedereen toch nog eens te zien. Want ja, iedereen spreekt zich niet uit. En allee, het is zo een man tegen man. Maar allee, het is ook een persoonlijke mening natuurlijk. Als we het een beetje corona-veilig kunnen maken, vind ik dat wel beter. Maar ja.
Karin, uw mening?
Ja, ik mis alle gezichten een beetje. Ik zie altijd met degene die aan het woord is en ik mis de rest. Dus graag fysiek, als dat veilig kan. Ik weet niet of dat het een optie is, maar dat is dan waarschijnlijk... Ik begrijp ook dat er mensen een beetje bang zijn om te vergaderen. proberen, omdat dat toch, al ja, is er een mogelijkheid om die digitaal te laten aansluiten? Ik weet het niet, hè. Voor mij hoeft het niet, als de afstandsregels gerespecteerd worden, uiteindelijk in uw job en zo is dat ook. Maar ik weet het niet of dat om niemand te moeten pushen, maar ik weet niet of dat mogelijk is of niet.
De vraag is eigenlijk, kan het technisch dat er bijvoorbeeld 15 mensen aanwezig zijn in de gemeenteraad, in de zaal, en dat er 4 mensen digitaal mee volgen? Dat is eigenlijk uw vraag, hè?
Ja, ik weet ook niet. Ja, ik denk niet dat. Ja, ik denk dat iedereen ook recht heeft om vanuit zijn eigen situatie en vanuit zijn eigen leefwereld daarover te beslissen. Maar ik weet niet wat de mogelijkheid is eigenlijk.
Ja, dat klopt. We mogen natuurlijk ook niemand niet uitsluiten. Wenst er nog iemand op te reageren of iemand die daar een duidelijke mening over heeft? Zowel voor als tegen? Ik zie de hand van Vicky.
Ja, ik zeg ik het weer. Hè. Opteer ook voor terug naar een beetje een normaler leven terug te gaan. Omdat we nou nog heel lang met de corona gaan zitten. Dat gaat nog niet binnen een paar maanden opgelost zijn. Zo. Dus ik verkies ook gewoon terug bij elkaar komen.
Misschien nog wel iets zeggen.
Ja, zeg maar. Er wou nog iemand iets aan toevoegen?
Ja, denk ik.
Bea? Ja, Bea, u bent niet hoorbaar.
Ja.
Misschien komt dat nu wel, zeg maar. Nee, het lukt niet.
Misschien de boodschap in de chat zetten, Bea?
Nee.
Ben ik nu hoorbaar? Oei.
Nu terug even wel, ja.
Ja.
Anders moet je even de boodschap in de chat zetten, dan kunnen we... Dat allemaal
Sorry,
meelezen?
Nee, nu echt niet.
Nu wel? Ja. En nu niet meer? Misschien toch best even chatten, Bea?
Zien jullie kunnen in de chat alles? Ja. Ook al ben ik bij de bangerikken, liever fysiek vergaderen.
Ik hoor uw boodschap, ook al ben ik bij de bangerige, liever fysiek vergaderen. Dat klopt, hè? Dat hebt u gezegd. Hè? Ja. Michel heeft ook gechat, ik heb het gevoel dat we elkaar toch wel missen. En Sophie, mijn voorkeur gaat wel uit naar digitaal.
Liever fysiek vergaderen.
Had u de boodschap, Bea, in de chat gemeld? Want ik zie dat niet verschijnen daaronder. Blijkbaar is er een slechte lijn, maar ik zie het niks verschijnen.
Oei, dan is er echt iets mis. Zie je het nu
ja, wel?
Er komt
nu
ja op. Een ja is waarschijnlijk een bevestiging op de vertaling die ik gedaan heb. Ik noem het nu vertaling, maar...
Ja.
Ja. Oké. Okay.
Toch liever fysiek.
Toch liever fysiek, ja.
Als het veilig kan.
Kan er onderzocht worden, Ellie of wie dan ook, dat het de mogelijkheid bestaat, wat Karin geopperd heeft, dat er een aantal mensen dan toch digitaal kunnen volgen? Of is dat moeilijk haalbaar? Ik denk dan maar misschien aan het grote tv-scherm installeren in de raadzaal of zo, of ik weet het niet. Of via een beamer, ik weet het niet.
Ja, maar dan misschien, dan eerste vraag, ja, misschien toch eerst de vraag omkeren, Paul. Want ik vermoed, als ik zo even afga op de reacties, dan denk ik dat toch een heel grote meerderheid eerder voor toch een fysieke, weliswaar veilige vergadering opteert. Dan moeten wij dat ook even praktisch gaan uitdenken. Ik denk dat we daar wel moeten in slagen. We zullen er alles voor doen om dat te doen. Maar dan is wel de vraag van, als we dat doen, is iedereen daar inderdaad toe bereid om dan fysiek de vergadering te doen? Want dan denk ik dat we het mogelijk wel eenvoudig moeten houden, want de combinatie, dat hebben we toch ook al vernomen van anderen, is echt wel niet evident. Degenen die dan digitaal mee vormen volgen, hebben eigenlijk ook weinig contact met de andere mensen. Ja. En is technisch toch ook niet al te eenvoudig. Er is ook vanuit ABB aangegeven van, kijk, toch wel ergens een keuze te maken en doe dat dan in volle overtuiging van, kijk, oftewel kies je voor een fysieke, een veilige manier, oftewel digitaal, maar de combinatie is toch zo evident niet. Dus ik zou zou eerder willen vragen van kijk, ik kan iedereen akkoord gaan. Ik verneem zo toch, ik hoop niet voor mijn beurt te spreken, maar toch een meerderheid ernaar uitkijkt om terug een fysieke interactie te zien. Als we terug proberen om in september, eind september, dan een fysieke vergadering te organiseren, of dat iedereen bereid is om die dan bij te wonen. Als dat het geval is, dan denk ik dat eigenlijk die beslissing wel in die richting kan genomen worden. En dan zullen we dat de komende weken, Ellie, praktisch uitwerken, niet hoe dat kan, hè, want dat zal wat logistiek bij komen kijken, maar dat zullen we wel in slagen dan.
Zullen we dat misschien afspreken? Als er mensen zijn die echt daar niet in zitten, dat die dat laten weten. Dan moet die niet in de chat altijd niet zijn. Nee. Dat kan ook anoniem gebeuren, want sommige mensen hebben daar misschien een heel specifieke reden voor, die we daarom allemaal niet hoeven te weten. Hè? Zullen we zo afspreken dat we dat discreet iedereen kan melden? Ja? Maar dan liefst zo snel mogelijk, want dat heeft wel wat voorbereiding nodig om dat allemaal in goede banen te leiden dan. Goed, dan kunnen we naadloos overgaan, denk ik, naar de volgende vergadering. Want de volgende vergadering is dus niet op 6 oktober, zoals eerst gemeld. Maar zal dus doorgaan op dinsdag 29 december. En ik zal zelf afwezig zijn. En Guy Peters, fractieleider van Actief, zal de rol van voorzitter van de gemeenteraad dan op zich nemen. Guy, ik wens u alvast veel succes. In welke vorm dan ook. En collega's, maak het hem niet te moeilijk, hè.
Ja, met die Paul.
Maakt het niet te lastig, hè?
Proberen mijn best te doen.
Je gaat dat goed doen, Guy. We hebben er al vertrouwen in. Oké, ik wens jullie allemaal een fijne avond. En misschien ontmoeten jullie elkaar dan wel lijfelijk op 29 september. Maar ik zie dat Lieve toch nog iets wenst toe te voegen. Of heb ik iemand anders gemist?
Ja, Michel en Jos hebben hun handje nog opgestoken.
Paul. Ja, die staan niet op mijn beeld, dus ik zie dat niet.
Geen
goed,
probleem.
Michel en Jos, ik luister.
Ja, zal ik beginnen? Ja, ladies first.
Ja,
oké. Waar de voorzitter?
Ja, ik wou toch aan de collega's melden dat iemand van onze collega's tijdens de afgelopen maand gehuwd is. Helemaal coronaproof. Op de slechtst mogelijke moment. Toen er maar 10 mensen het feestje mochten bijwonen en we allemaal in het gemeentehuis zaten met het mondmasker op. Maar het was toch een fijne dag voor Sophie en Tim. Sophie, vanuit alle collega's, van harte proficiat.
Proficiat, Sophie.
Dank u wel.
Voilà.
Nou, maar we moeten dan nu trakteren natuurlijk, Sophie. Maar ja, goed, dat is het voordeel van geen fysieke vergadering te hebben. Hè? Voilà.
Dat is voor dus de volgende keer, Sophie.
Ja, dat heb je nog te goed. En dan had Jos nog iets te melden?
Ja, ik heb nog een oproep. Dat gaat over de kermis. Dus we hadden het goede nieuws dat we toch met de kermis kunnen laten doorgaan. Natuurlijk mits de nodige maatregelen. Maar die maatregelen die hebben wel wat... we hebben heel wat stewards nodig. Heel wat mensen die mee de veiligheid willen bewaken. En daarom wou ik nog eens een oproep doen naar jullie, maar ook naar jullie achterban, of er vrijwilligers zijn die een paar uren... Dus we hebben op zondag, op maandag en op woensdag hebben we toch wel wat volk nodig. We hebben in de week samengezeten met binnendienst om te kijken hoeveel mensen we nodig hadden. En dat is toch wel heel wat. Dus... mensen die zich kunnen vrijmaken op al is maar een paar uur, op zondag, maandag of woensdag, mogen mij altijd contacteren. Waarvoor dank.
Oké. Ik zie geen reacties meer. Dan denk ik dat we het dan hier toch kunnen afsluiten. Het is ondertussen 10:30. Het was een lange gemeenteraad, ook al waren er niet veel punten, maar we hebben denk ik ook een heel... boeiend gesprek gehad over die SDG's met een goede spreker vanuit de VVSG. Je mag die nogmaals bedanken, denk ik, Lieven en Ellie, want die heeft dat, denk ik, heel goed gebracht op een enthousiaste manier. Oké, prima. Ik wens jullie nog een fijne laatste week van jullie vakantie voor een aantal mensen misschien. Voor degenen die terug naar school moeten, ook een fijne eerste werkdag volgende week. En verder zien we elkaar dan, wat mij betreft, binnen 2 maanden. Goedenavond.